En vanavond gaan we dan echt naar Efeze 3, waar de apostel in de eerste plaats verwijst naar zijn gevangenschap. Om de eenvoudige reden dat de gevangenschap van de apostel Paulus in Rome in feite ook de uitbeelding is van de situatie van de gemeente in deze tegenwoordige wereld. De gemeente bestaande uit gelovigen die geacht worden in ballingschap te zijn of in de gevangenis te zijn, wat feitelijk hetzelfde is, omdat zij nu eenmaal zich bevinden buiten de legerplaats, buiten de wereld, buiten de algemene situatie waarin de wereld verkeert. Want hoe dat ook zij, de wereld is in duisternis, maar wij als gelovigen, wij worden geacht te wandelen in het licht van het woord Gods, het licht van de geest. En in die positie zegt de apostel dan dat wij vooral gehoord moeten hebben, vers 2 van Efeze 3, van de bedeling der genade Gods, waarvan hij zegt, die mij gegeven is aan u, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid, gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb, waaraan gij lezende kunt bemerken mijn wetenschap in deze verborgenheid van de Christus. De gedachte is namelijk dat in onze tegenwoordige tijd, en ik bedoel daarmee onveranderlijk de tijd vanaf de eerste komst van Christus en tot aan zijn wederkomst, meer specifiek tot aan de opname van de gemeente, dat in deze tijd dingen gerealiseerd worden die feitelijk wel deel uitmaakten van het plan Gods, want dat is ook wat feitelijk in vers 11 staat, waar gesproken wordt over het eeuwige plan, het eeuwig voornemen Gods. Maar aan de andere kant, dat plan Gods, of dit aspect van het plan Gods, in verband met onze tegenwoordige tijd, daarvoor zegt de apostel dat het in andere eeuwen, vers 5, dat het in andere eeuwen, en bedoelt dus uiteraard voorgaande eeuwen, dat het in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. De gedachte is namelijk dat er heel wat zaken zijn die vandaag aan de orde zijn en deel uitmaken van het plan Gods, die niet uitdrukkelijk, niet expliciet genoemd worden in het Oude Testament en die dus feitelijk ook niet worden aangekondigd op die wijze door de profeten. Ik moet altijd meteen, als ik dit zeg, erbij waarschuwen, want sommigen zijn geneigd deze woorden zwart-wit uit te leggen, terwijl het niet over zwart-witte dingen gaat. De gedachte is namelijk dat de waarheid omtrent onze tegenwoordige bedeling, waarin God een gemeente verzamelt van eerstelingen die bestemd zijn voor de hemel, de waarheid dus van deze tegenwoordige bedeling, waarbij de zaligheid van het Joodse volk werd weggenomen en gegeven werd aan heidenen, maar daar kom ik nou niet meer uitgebreid op terug, hè. Deze waarheden namelijk, ze worden wel genoemd in het Oude Testament, maar het probleem is dat ze zo weinig en zo sumier en ook dikwijls zo geheimzinnig genoemd worden, dat uitsluitend op grond van het Oude Testament het vermoedelijk onmogelijk is, of althans heel moeilijk is om die dingen te leren verstaan. Ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar ik doe er liever helemaal geen uitspraak over, omdat wij natuurlijk de Bijbel openen, eigenlijk beginnen bij het Nieuwe Testament, en vanuit de dingen die we daar leren, herkennen we ze ook heel gemakkelijk vervolgens in het Oude Testament. Maar hoe we ervoor zouden staan als we het Nieuwe Testament niet hadden, of het dan uit het Oude Testament de roeping van de gemeente in onze tegenwoordige tijd zouden kunnen vinden, of dat daarin terugvinden, is nog maar zeer de vraag. Ik denk van wel, maar wie ben ik, dat kunnen wij niet controleren. Zo is het eigenlijk. Hè? En ik moet er bovendien op wijzen, doe ik dan meteen nu, dat vers 5, nu laat ik het eerst anders zeggen, dat de apostel in vers 3 spreekt over deze verborgenheid. En hij noemt die verborgenheid weer in vers 4. Hij had hem trouwens al genoemd eigenlijk in hoofdstuk 1. Maar ook daar kom ik nou niet meer op terug. En daarna noemt hij het in ieder geval nog in vers 9. Dat begrip verborgenheid wil niet zeggen dat het gaat om iets wat er niet was. Het gaat om iets wat er wel was, maar wat bedekt was. Dat is nou eenmaal de betekenis eigenlijk ook van het Nederlandse woord. Dus waarom zou ik het Grieks noemen? Maar ook van het Griekse woord is dat de betekenis. Iets wat verborgen, een verborgenheid is namelijk iets wat verborgen is. En iets wat verborgen is, is er dus wel. De vraag is alleen waar en hoe. En dikwijls kan ook nog geweten worden waar, zonder dat men weet wat het precies is. Dikwijls gebruik ik dan het voorbeeld van een of ander standbeeld of kunstwerk, weet je wel, wat onthuld zal worden. Dan hangt er een laken overheen of zoiets, weet je veel, maar in ieder geval. Er hangt een bedekking, om een Bijbelse term te gebruiken, overheen. En dan trekt de minister aan het touwtje enzovoorts. En dan, of zoiets, hè. En dan valt het doek eraf en dan roept iedereen, oh, wat is het mooi. Terwijl in werkelijkheid wij er natuurlijk niks aan vinden en klagen over dat het een groot geld gekost heeft. Maar dat even terzijde. Maar gaan we om het beginsel wat, van het begrip verborgenheid. De gedachte is echt aan iets wat er is, waarvan men ook kan weten dat het er is. Echter, men weet niet waar het is. Eenvoudig omdat er een bedekking overheen ligt. En ik verzin het niet, want ik heb dat eens nagevraagd bij de apostel Petrus. En die spreekt in 1 Petrus 1 over dingen die inderdaad verborgen zijn. Dingen die de profeten vanouds, de oudtestamentische profeten, niet begrepen. En hij zegt daarover dat deze oudtestamentische profeten hun eigen profetieën onderzochten. En ze zochten speciaal naar uitspraken over de tijd die gelegen zou zijn tussen wat wij dan noemen de eerste en de tweede komst van Christus. Dat staat er echt zo. Dat is wel een heel lange zin, want Petrus kan er ook wat van hoor, wat lange zinnen betreft. Maar niettemin, hij zegt het heel duidelijk. Hij zegt namelijk dat de profeten hun eigen profetieën onderzochten. Dus vers 10 van 1 Petrus 1. En in bijzonder in verband met de genade die aan ons geschied is. En wat zei Paulus? Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade God. Staat alles met genade van doen. Maar Petrus zegt dan dat deze profeten deze hun eigen profetieën onderzocht hebben. Dat is vers 10 al. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied. Onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was duidde en tevoren getuigde. Het is een wat lastige zin, maar het staat duidelijk dat de profeten zochten naar een bepaalde tijd. Uitspraken over een bepaalde tijd. De tijd namelijk, wordt ook genoemd, de tijd van het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Want het is een makkelijk te volgen gedachte. Het Oude Testament spreekt namelijk aan één kant over de heerlijkheid van de beloofde Messias, over zijn koninkrijk en wat het maar wezen mag. Maar aan de andere kant spreekt hetzelfde Oude Testament over het lijden dat op de Christus komen zou. De volgorde daarvan is makkelijk genoeg. De heerlijkheid namelijk zou blijven, zou voor altijd zijn. Dus blijft er niks anders over dan dat het lijden aan die heerlijkheid vooraf gaat. Algemeen Bijbels beginsel overigens. Maar de vraag is, hoe komt hij van lijden tot heerlijkheid? Want waar zijn lijden het resultaat is, in elk geval ook van het ongeloof van het volk waarin hij zou verschijnen. Kortom, waar zijn lijden het resultaat is van de verwerping van de Messias door het Joodse volk, hoe dan zal diezelfde Messias vervolgens toch zijn koninkrijk aan Israël oprichten en de vervallen hut van David herbouwen, of hoe dat allemaal maar heten mag? Daar zit dus een blanco stuk tussen. Dat wordt erg ingewikkeld. Nou, dat is wat Petrus ervan zegt. En zo is dat nou eenmaal. Natuurlijk, wij kennen in het Oude Testament aardig wat uitspraken die van toepassing worden gebracht op onze bedeling. Maar u en ik weten dat men er gewoonlijk niet over eens kan worden of het uitspraken zijn over Israël of over de gemeente. Maar de truc is natuurlijk nog steeds dat uitspraken over Israël gedaan in het Oude Testament net zo goed langs de andere zijde een toepassing hebben op de gemeente. En dit is de manier waarop gemeentelijke waarheid uit onze tegenwoordige bedeling der genade gods verborgen is geworden in het Oude Testament. Alleen als een uitspraak als in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden, dat is een uitspraak die in ieder geval twee keer wordt toegepast. Namelijk voor het eerst in onze dagen, waarbij het evangelie gepredikt wordt inderdaad aan alle geslachten des aardrijks, aan alle volkeren, aan de heidenen, en waarbij heidenen door geloof deel krijgen de zegeningen van Abraham en zijn zaad, het welk is Christus. Staat zo zonder meer letterlijk zo in Galaten 4, Dus wat staat, Galaten 3 is het. Dat sta ik toch te vertellen, dat staat gewoon in de Bijbel. Het neemt niet weg dat dezelfde uitspraak in de toekomst, na de opname van de gemeente, alsnog en opnieuw van toepassing zal zijn, maar dan op Israël en de volkeren. Precies hetzelfde. En uitspraken als dat de Heer, dat de Messias, als hij komt, dat hij zijn volk zal verzamelen en hen zal brengen in hun land, in het land wat voor hem bestemd is, daarvan zeggen wij met groot gemak natuurlijk, dat gaat over Israël, wat terugverzameld zal worden als de Messias komt. Ze zullen in het land Kanaan gebracht worden, et cetera. Dan zeg ik, ja, dat is ook zo. Maar het neemt niet weg dat dezelfde uitspraken net zo goed op ons van toepassing zijn. Want vandaag zijn wij als gelovigen, de gemeente, zijn volk. En wij worden gebracht in het land wat ons beloofd is. Het heet niet Kanaan, overigens. En anders wordt het genoemd de hemels Kanaan. Een beter vaderland. Jeruzalem dat boven is, en wat het maar wezen mag. Maar het is allebei waar. Maar dit is de manier, nou ja, een manier moet ik zeggen, waarop inderdaad tegenwoordige waarheid, met dank aan 2 Petrus 1 voor de uitdrukking, waarop tegenwoordige waarheid in het Oude Testament inderdaad verborgen werd. Begrijp je me goed, er zijn ook explicietere uitspraken. De uitspraak als, ik zal u tot jaloersheid verwekken door een volk wat geen volk is. Door een onverstandig volk zal ik u tot jaloersheid verwekken, enzovoort. Dat zijn uitspraken die zo zonder meer op onze dagen van toepassing zijn. Maar als we niet wisten hoe dat zit op grond van nieuwtestamentische schriftplaatsen, dan wordt het toch heel moeilijk om dergelijke uitspraken uit het Oude Testament zo zonder meer te verklaren. Ze zijn wat dat betreft nogal geheimzinnig. En daar gaat het maar om. De gedachte is dus niet dat gemeentelijke waarheid niet in het Oude Testament gevonden kan worden. Integendeel, de gedachte is juist dat gemeentelijke waarheid in het Oude Testament gevonden moet worden. Om de eenvoudige reden dat er in het Oude Testament verborgen is. Dat wil zeggen, het staat er wel, maar er ligt een bedekking over. En daarom zou men het moeten zoeken om het te vinden. Met andere woorden, het wordt er juist wel gevonden. Niet als men niet zoekt. En ook niet als men ervan uitgaat van tevoren dat er niks te vinden is. En voor die laatste gedachte waarschuw ik u dus nu. Want Paulus zegt niet dat het niet in het Oude Testament staat. Hij zegt ervan, in vers 5, gaat over dingen die in andere eeuwen aan de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt. Maar dan niet een punt, dat is niet het eind van het verhaal. Het is niet bekendgemaakt zoals het nu is geopenbaard. En het tegengestelde van openbaren is bedekken. Of gewoon verbergen. Het hele woord openbaren heeft letterlijk, etymologisch dus, de betekenis van de bedekking wegnemen. Ontsluieren, onthullen. Heb je dat? Onthullen? Het omhulsel wegnemen. Het was er altijd al, maar het was afgesloten. Noem eens iets in het Oude Testament wat er altijd al was, maar wat niemand ooit mocht zien, omdat het afgesloten was. Het heilige der heiligen, de ark des verbonds. Waarvan in de Hebreeënbrief uitgebreid geleerd wordt, nou in Romeinen eigenlijk ook al, maar in de Hebreeënbrief uitgebreid geleerd wordt, dat het een uitbeelding is van onze tegenwoordige bedeling. En er wordt zelfs overdrachtelijk gezegd, dat ter gelegenheid van de dood en opstanding van de Heer Jezus het voorhangsel gescheurd is. Het gebeurt ook letterlijk trouwens. Maar het idee is vooral een geestelijk idee. Dat wil zeggen, we hebben nou de toegang tot die dingen die voorheen verborgen waren. En vandaar dan ook dat sinds de opstanding van Christus de Bijbel is aangevuld geworden met wat wij de Nieuwtestamentische Bijbelboeken noemen. Waarin de verborgene dingen van het Oude Testament inderdaad onthuld worden. Ik ben nog nooit iets tegengekomen in het Nieuwe Testament wat ook niet in het Oude te vinden zou zijn. Maar het punt is gewoon dat al wat het Nieuwe Testament leert rechtstreeks ontleend is aan het Oude Testament en dikwijls aan nogal wat geheimzinnige en verstopte schriftplaatsen in het Oude Testament. Niet altijd, maar wel heel dikwijls. Nou goed, maar wat de apostel zegt hier in vers 5 van Efeze 3 is niet dat het in voorgaande eeuwen niet is bekendgemaakt, maar hij zegt het is nu geopenbaard. Het is toen niet bekendgemaakt zoals het nu bekendgemaakt is. Waarna de vraag is, wat is het verschil? En het verschil is, want dat staat er gewoon, in het verleden werd het bekendgemaakt, dat wil zeggen zwart op wit gesteld, maar in onze dagen is het geopenbaard, is de bedekking daarvan weggenomen. Heb je dat? Daarnaast moet ik nog een heel andere gedachte in dat verband naar voren brengen. Dat is die van 2 Korinthe 3. Die gedachte is namelijk dat eigenlijk alles wat in de Bijbel staat bedekt is voor degene die niet geloven. We hebben die? Dat is 2 Korinthe 3. Het is een bekend schriftgedeelte, maar wij passen het gewoonlijk slechts toe op het Joodse volk. En daarover wordt het ook inderdaad gezegd. Maar daar wordt gezegd dat Mozes in de tijd, dus 2 Korinthe 3 vers 13, dat Mozes in de tijd, toen hij de wet bracht aan Israël van Gods wegen, dat hij in de tijd een bedekking, een deksel, dat is een bedekking, een deksel over zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls die heerlijkheid die van zijn aangezicht afstraalde niet zouden zien. En dit is in hoge mate een typologische gedachte, want het idee is dat over de wet en in het bijzonder over de heerlijkheid van het Oude Testament een bedekking ligt, maar het is een bedekking die voortkomt uit ongeloof. En u en ik weten dat Israël, dan wel het Joodse volk, officieel tot in onze dagen nog steeds ongelovig is. En dus, zeggen de volgende versen, dus zijn hun zinnen, in vers 14, zijn hun zintuigen, hun zinnen verhard geworden. Want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des Oude Testaments, zonder ontdekt te worden. Met andere woorden, men is ongelovig en vanuit het ongeloof leest men weliswaar het Oude Testament, de Tenach dus, hè. Men leest de Oude Testamentische geschriften, maar de bedekking blijft erover. Dat wil zeggen, die bedekking gaat niet weg en men ziet de heerlijkheid niet, men ziet niet de rijke beloften die daarin staan. Men kent ze niet en men ziet zeker geen gemeentelijke waarheid, geen tegenwoordige waarheid in het Oude Testament. Eenvoudig omdat men niet gelooft in de Heer Jezus als de Messias. Men wijst de Christus af en dus blijft er een bedekking over de schrift liggen. Waarna gezegd wordt, want tot de dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des Oude Testaments zonder ontdekt te worden. En ontdekken is eigenlijk hetzelfde als openbaren, ontsluieren, de bedekking wegnemen. En dan het welk, en dat slaat dan op het deksel, het welk door Christus teniet gedaan wordt. Dat wil zeggen, Christus zal de bedekking wegnemen. Maar daartoe zou men eerst tot Christus moeten komen. Of, in wat eenvoudige termen, zolang men niet gelooft in de Heer Jezus als de Messias, blijft de bedekking over de Bijbel liggen. En pas als men zich onderwerpt aan de Heer Jezus, de Messias Israël, dan wordt de bedekking weggenomen. En zal men ook nieuwtestamentische waarheid gewoon terugvinden in het Oude Testament. En in bijzonder ook gemeentelijke waarheid. Is geen enkel probleem. Ik weet niet wat ik hier wel en niet gezegd heb. Ik kan het nooit onthouden over 14 dagen heen. He, maar wil je gemeentelijke waarheid? Dat is makkelijk genoeg. In Genesis 1. De Heer zei, daar zij licht. Dat is gemeentelijke waarheid. Dat denk je niet, want je denkt, nee, dat gaat over de schepping. Scheppingsdagen of wat het maar geweest mag zijn. En hoe hij dat gedaan heeft enzovoorts. En ons ontgaat het belangrijkste. Want het belangrijkste is, dat als God spreekt, dan zegt hij, dat is een eerste uitspraak in de Bijbel namelijk. Als God spreekt, dan zegt hij, daar zijn licht. En als Gods woord komt, komt er licht. Als Gods woord komt, komt er Christus. En Christus is het licht der wereld. Begrijp je wel? En als wij tot God komen om naar hem te luisteren, dat zei de prediker al. Die zei, als je nou tot de tempel nadert, dan moet je niet komen om een offer te brengen. Je moet komen om te luisteren naar het woord des Heren. Want die zou van tussen de cherubim vanaf de ark des verbonds tot je spreken. Prediker. Luisteren. Als wij dus komen tot God en naar hem luisteren, dan komt daar licht. Want het eerste woord Gods is altijd, daar zij licht. En dan denkt u misschien, heeft hij toch een mooie preek even gauw in elkaar gestoken. Maar dat is niet waar, want het staat hier op dezezelfde bladzijde. In mijn Bijbel althans, 2 Korinthe 4, vers 6. Want God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen. Nou, wanneer zei je dat dan? Wel, het was zijn eerste woord volgens het Bijbelverslag. Genesis 1, vers 3. God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Alsjeblieft. Dat is toch gewoon Genesis 1. Dat is tegenwoordige waarheid. Genesis 2 is ook een aardige. Adam viel in slaap. En terwijl hij in diepe slaap was, niks zei, niks deed, gewoon weg was. Want zo heet dat in het Nederlands ook. Een zeer diepe slaap. Maakte de Heer uit zijn lichaam zijn vrouw. En toen zei Paulus daarover in Efeze 5, dus daar zijn we nog even niet. Die zei, deze verborgenheid is groot. Maar verborgenheid staat daar, Efeze 5, sprekend over Adam en Eva, het ontstaan van Eva uit Adam. Hij zegt, deze verborgenheid is groot, maar ik spreek over Christus en over de gemeente. Want zoals Eva vlees is van het vlees van Adam, een been van de beenderen van Adam, zo is de gemeente van zijn vlees en van zijn benen, namelijk de gemeente is het lichaam van Christus. Begrijp je wel? Dat is gewoon Genesis 2, dat is gemeentelijke waarheid. En dan kun je wel zeggen, dat kan niet van Paulus zegt dat het in de voorgaande eeuwen niet bekend is gemaakt. Dan zeg ik, nou, hij zei niet, het is niet bekend gemaakt. Hij zegt, het is in de voorgaande eeuwen niet bekend gemaakt zoals het nu is geopenbaard. Het is in onze dagen veel explicieter en duidelijker verteld. Niettemin ligt vast, nou ja, doorheen heel het Oude Testament. En in het bijzonder zelfs in Genesis overigens. En meestal noem ik ook even gauw, wat dacht u van de verwisseling van Ismaël en Isaac? Dat is gewoon de verwisseling van het Joodse volk in de gemeente. Hetzelfde geldt voor de verwisseling van Esau en Jacob. En Ruben en Jozef. En Jacob en Lea. Ik bedoelde te zeggen Lea en Rachel. De verwisseling is allemaal precies hetzelfde. Het Joodse volk terzijde gesteld, eerst komt de gemeente, dan alsnog het Joodse volk. En wat vindt u van die geschiedenis die mag je eigenlijk niet lezen, maar het is niet zo netjes. Maar die van Genesis 38, de geboorte van Peres en Zera uit Juda. Ik heb het over de twee zonen, dan wel kleinzonen, hangt er maar vanaf hoe je rekent, van Juda. Er zou Zera geboren worden, maar het werd toch eerst Peres en toen alsnog Zera. Er zou eerst het koninkrijk komen via het Joodse volk. Maar het werd onderbroken door de geboorte van Peres, een beeld van de gemeente. Efraïm, denk ik, maar ik zeg gemeente. Een beeld van de gemeente en daarna komt alsnog de bekering van het Joodse volk. Alles afkomstig uit Juda. Prachtig beeld van onze tegenwoordige tijd, enzovoorts. Nou, dit is symboliek en dus ook een manier waarop gemeentelijke waarheid in het Oude Testament verborgen was. Maar het is er wel bekend gemaakt. Want nu wij deze nieuwtestamentische openbaringen hebben, herkennen wij ze zo zonder meer in het Oude Testament. En daar gaat het maar om. Maakt wel degelijk deel uit van het vastgelegde plan Gods. Zijn eeuwig voornemen. Nou goed. Maar even terug naar 2 Korinthe 3. Er ligt een bedekking over... ligt een bedekking in het lezen des Oude Testaments. En de bedekking gaat niet weg. Want de enige die het weg zou nemen, deze bedekking, is Christus. Maar als men tot Christus niet komt, blijft de bedekking over de Bijbel liggen. En daarna staat het nog een keer in vers 15. Maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt. En de gedachte is natuurlijk aan de vijf boeken van Mozes. Tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart. In vers 14 ligt de bedekking over de Bijbel, over het Oude Testament. In vers 15 ligt de bedekking over hun hart. En volgens Jesaja ligt de bedekking over hun ogen. De schellen, weet u wel, over de ogen. Of zelfs hebben ze een bedekking over de oren, oorkleppen. Jesaja 6, u weet wel, Horende hoort maar verstaat niet en ziende ziet maar bemerkt niet, enzovoorts. Ja, dat is wat hier gezegd wordt. En dan staat er in vers 16... Doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. Door de Heer namelijk. En eerlijk gezegd, dit gaat natuurlijk over het Joodse volk. Het zijn voorbeelden uit het Oude Testament, maar neem niet weg dat dezelfde waarheid net zo goed voor op heidenen van toepassing is. Wanneer men niet eerst komt tot geloof in en onderwerping aan de Heere, dan wel aan de Heere Christus, aan de Heere Jezus Christus dus, dan blijft er een bedekking over de Bijbel en is allemaal van het woord Gods nooit, maar dan ook nooit iets verstaan. En dat is mijn antwoord op de vraag van, hoe kun je die dingen nou allemaal weten? Waar heb je dat vandaan? Hoe leer je dat? Nou, leer je gewoon uit de Bijbel. Maar dan zeg maar, ja, maar dat doe ik ook, maar ik snap er niks van. Nou, wat van komt is gewoon, men zou zich aan de Heer onderwerpen. Men zou komen in geloof tot de Heer Jezus Christus. En dan zouden de ogen geopend worden, heb ik nagevraagd aan een blindgeborene. Dan wel aan ene Bartimeus. Weet u wel? Jezus, gij zoon Davids, ontferm u, mijner. En dan worden de ogen geopend. Ook een type dus, hè? Ook een prachtig beeld. Maar goed, ik ga er niet verder op in, anders verdwaal ik weer helemaal. Maar dit is het beginsel. En dat betekent dus, als mensen nu zeggen, ja, maar ik kan gemeentelijke waarheid in het Oude Testament niet vinden, dan zijn er twee redenen voor. De ene zou kunnen zijn, men gelooft op voorhand niet dat het een te vinden is, omdat men een uitspraak uit Efeze verkeerd interpreteert, want dat is dikwijls het geval. En de andere reden is gewoon, men gelooft niet. Men gelooft sowieso niet in het woord Gods. Men onderwerpt zich niet aan de Heer. En zolang men zich aan de Heer niet onderwerpt, vindt de Heer het niet de moeite waard om de bedekking weg te trekken. Dit is de Heer Jezus zelf, die zei in Johannes 5, gij onderzoekt de schriften, dat is goed, zegt hij, onderzoek de schriften, want deze zijn het die van mij getuigen. Maar gij wilt tot mij niet komen. En dan zit een probleem. En als men niet eerst tot de Heer komt, dan heeft onderzoek de schrift ook geen enkele zin. Hetgeen mogen blijken natuurlijk uit de grote onzin die gewoonlijk over de Bijbel in allerlei kringen verteld wordt. Zowel in christelijke als in atheïstische kringen. Men bestudeert het woord wel, maar men komt toch niet tot de Heer. Nou, dan blijft het woord dicht en de Heer stelt de prijs op om het woord dan ook dicht te houden. Nog altijd is hij degene die zelf al uitmaakt of je de zegels van het boek zal trekken of niet. Vrij naar Openbaring 4 en 5. Hè? Dan blijft het gewoon dicht. Nou. Maar goed, ik ga weer terug naar Efeze 3. Ik hoop dat het vooral duidelijk is dat de apostel niet zegt dat het niet gevonden wordt in het Oude Testament. Hij zegt dat het daar gevonden zou moeten worden. Dat kan ik makkelijk genoeg beargumenteren. Want ik ben van mening dat hier in heel deze brief, met name in deze Efezebrief, eigenlijk niks te vinden is wat niet rechtstreeks ontleend is aan het Oude Testament. Het komt er direct uit voort. Maar goed, ik heb u dat al eerder laten zien, naar aanleiding van hoofdstuk 1, dus ik ga daar gewoon niet verder op in. Maar ik ga terug naar vers 2. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods. Ik heb vorige keer al gezegd, bedeling, dat via het Griekse woord vertalen we het met huishouding, want dat is wat het feitelijk is. Maar via het Hebreeuws, via de Septuaginta, en zo, dat is een ingewikkeld verhaal, maar via het Hebreeuws betekent het gewoon heerschappij. En dan weet je meteen waarom erachter staat der genade Gods. De gedachte is namelijk dat in deze huishouding, de tegenwoordige huishouding, die God erop nahoudt, dat daarin genade heerst. En begrijp je me goed, dat is niet een vondst hier uit Efeze 3, vers 2. Het is in elk geval de gedachte die een overwegende rol speelt in de Hebreeënbrief, waar uitgebreid sprake is van de troon der genade. De troon waarop de hoge priester van het Nieuwe Verbond gezeten is. Hoge priester en koning dus van het Nieuwe Verbond. En van waaraf men genade ontvangt, van waaraf genade heerst. Daarom heet het ook een troon. En voor degene die niet gevoelig is voor Hebreeën, want die zijn er nou eenmaal, zeg ik nou, dan staat het gewoon in Romeinen. In Romeinen 5, het laatste vers in elk geval. opdat gelijk de zonde geheerst heeft. Laatste vers van Romeinen 5, vers 21 dus. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. En de verkorte versie luidt: opdat ook de genade zou heersen door Jezus Christus, onze Heer. En dat is precies Hebreeën 4, de laatste verse. De hoge priester Jezus Christus op de troon der genade, tot wie wij zouden naderen met vrijmoedigheid om van hem genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd te ontvangen. Maar hier in Romeinen 5 staat het ook. En daarna, toegelicht in Romeinen 6 feitelijk, want wij willen toch wel weten hoe dat in elkaar steekt met die heerschappij van de genade. Wel, in Romeinen 6 zet de apostel dan uiteen dat wij inderdaad in alle aspecten van ons leven leven niet uit de wet, want dat is het tegenovergestelde, maar uit de genade. En dat is wat hij kort zegt in vers 14. Want de zonde zal over u niet heersen. Dat betekent niet dat de zonde niet in ons zou werken, maar het betekent dat de zonde niet de grootste kracht zou zijn in ons leven. Bij de natuurlijke mens is de zonde wel degelijk de grootste kracht in het leven, maar bij een wedergeboren christen niet. De zonde zal over u niet heersen. Wij hebben namelijk een sterkere kracht in ons leven, en die wordt hier aangeduid als genade. Dat lijkt me ook duidelijk. Genade is sterker dan de zonde, sterker dan de wet. En dat is zelfs in overeenstemming met de wet. Want als men aanspraak wil maken op de genade, dan moet men eerst toch uitgeprocedeerd zijn. Heb je dat? Dan moet toch de wet achter de rug zijn. Je kunt pas gratie verzoeken en eventueel gratie ontvangen als je eerst veroordeeld bent. De wet moet zijn loop gehad hebben. En dat is wat de apostel uiteenzet. De wet heeft zijn loop gehad, want onze zonden hebben rechtvaardige vergelding ontvangen, omdat de Heer Jezus de straf der zonde gedragen heeft. En op grond daarvan ontvangen wij vervolgens genade en leven daaruit. En dat betekent dat inderdaad niets ons meer zal kunnen scheiden, onze zonde dus ook niet, Romeinen 8, de laatste verse, dat niets of niemand ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. De zonde is er nog steeds, wij zondigen ook nog steeds, maar genade is sterker. Daar leven wij uit. Het staat er ook, want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de heerschappij van de wet. Gij zijt niet onder de wet, maar onder de heerschappij van de genade. Niet zonde heerst, want de wet heerst niet. Genade heerst namelijk. En dat betekent niet alleen dat zonde dan niet meer de grootste kracht is in ons leven, betekent tegelijkertijd ook dat het ook niet zo zinnig is om bij alles wat we doen ons af te vragen of het wel mag of niet. Want als we dat moeten doen, dan leven we nog onder de wet. Of een wet. Al is het misschien een eigen gemaakte wet, wat mag het of niet? Van wie mag het dan niet eventueel? Van wie mag het wel? Hoe zoeken we dat uit? Het punt is gewoon dat dat geen rol van enige betekenis speelt, hoor. Echt niet. Ik weet wel dat mensen er boos over worden, maar dat is nou eenmaal een Bijbels gedachte. Dat zijn beginselen van de wereld. Zonde en dus wet. En de wet zou dan de zonde moeten tegenhouden. Alsof de Bijbel niet zei dat dat een volstrekt onmogelijke zaak is, en dat in de praktijk de wet de zonde doet toenemen. Staat hier ook op één bladzijde verder. In hoofdstuk 7 in elk geval uitgebreid. Maar wij zouden niet onder die wet leven. Wij leven onder de genade Gods. En die heerst. En dat is het thema wat de apostel in Efeze 3 uitgebreider uiteenzet en het daar toepast op een bepaalde periode uit de heilsgeschiedenis, in elk geval. En in het bijzonder heerst genade in onze bedeling, laat ik het anders zeggen. Genade is het grote heersende beginsel feitelijk van het nieuwe verbond. En het nieuwe verbond is een eeuwig verbond. Het oude verbond is dat der wet, het nieuwe verbond is het verbond der genade. Betekent dat die genade op de troon is terechtgekomen sinds de opstanding van Christus. En sinds dus daardoor het nieuwe verbond is aangebroken. Het zal altijd zo blijven. Voor eeuwig. Ja, of dat nou nodig is of niet, dat hebben we niet. Het is gewoon een vaststelling van een feit. Het is een eeuwig verbond. Begrijp je wel? En niet alleen in onze bedeling dus, maar ook in de volgende bedelingen. Ik kan niet missen. Maar de aardigheid is dat in onze bedeling uitsluitend genade regeert. Er is maar één beginsel waaruit niet alleen wij, maar waaruit ook heel de wereld leeft. Een beginsel namelijk van genade. Ik weet niet of ik het hier al gezegd heb, maar het is nooit verkeerd om het nog eens te zeggen. Niet alleen wij die uit genade zijn zalig geworden, zouden leven uit de genade Gods. De hele wereld leeft uit de genade Gods, al bijna 2000 jaar. Dat blijft niet zo. Dat blijft niet zo. Wat ons betreft blijft het wel zo. Maar wat de wereld betreft blijft het niet zo. Maar bedoel maar te zeggen dat deze bedeling of heerschappij der genade niet van toepassing is op de happy few, niet alleen op het gelovig overblijfsel, dus niet alleen op de gemeente, maar inderdaad op heel de wereld. Op heel de schepping zelfs. Zelfs op Satan. Dat klinkt raar, dat weet ik wel, maar het is zo. Want wij leren, om bij die laatste dan maar meteen te beginnen, wij leren uit de schrift dat door de opstanding van Christus de Satan is overwonnen. God heeft er niet gedaan, degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. Nou ja, Christus heeft dat gedaan in zijn opstanding. Hebreeën 2, daar staat dat zo zonder meer. Hè? En Colossenzen zowel als Efeze zeggen dat in de opstanding van Christus inderdaad de duivel is overwonnen enzovoorts. Maar hoe komt het dan dat we er nog een strijd tegen hebben? Hoe komt het dan dat hij nog steeds de God deze eeuw is en nog steeds in de hemel, vanuit de hemel zelfs, zijn heerschappij uitoefent over de wereld als vandaag? Ja, dat is de genade Gods. En op grond van die genade Gods is het oordeel over de ongelovige wereld en mensheid en zelfs over de duivel uitgesteld. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde, zoals hij zelf zei. Maar hij maakt van die macht geen gebruik, tot op heden. En niet dat dat specifiek nieuwtestamentische waarheid is, want het staat gewoon in Psalm 2. Waar de Vader zegt tot de Zoon die hij zojuist heeft aangesteld, dat is profetisch uiteraard. Weet u wel, gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd. En daarna zegt hij, eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. En gij zult over een eerste met een ijzeren roede enzovoort. En ik zeg altijd, en tot op heden heeft hij niet geëist. Want God is langmoedig, zei Petrus, want die bemoeide zich er ook mee. Die zei, God is langmoedig over ons, niet willende dat het enige verloren gaat, maar dat ze alle behouden worden. Of tot bekering komen, staat er geloof ik. 2 Petrus 3. De laatste woorden van Petrus ongeveer. Begrijp je wel, de hele wereld leeft uit de genade Gods. Iedereen die kan God vloeken zoveel als hij wil, er gebeurt niks. Nou ja, er gebeurt wel wat, maar het heeft er niks mee te maken. Al willen sommigen maar al te graag het verband leggen. U weet, wat God straft onmiddellijk. Dat is niet waar hoor, absoluut niet. In onze bedeling in elk geval niet. Totaal niet, God straft zelfs helemaal niet. Dat is wat Romeinen 2 zegt. Daar spreekt de apostel als het ware tot de ongelovigen en zegt, maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf de toorn als een schat. In de dag des toorns en de openbaring van het rechtvaardige oordeel Gods. Met andere woorden, die toorn komt nu niet. Die komt pas in de toekomst. De straf komt ook, maar niet nu. Want de hele wereld leeft uit de genade Gods. Echter, het gevolg daarvan is dat de wereld dus van een God niks merkt. En daarom doet de wereld weer net alsof er geen God bestaat. Want God laat toch niet van zich horen. Maar niettemin, het is gewoon de uitwerking van de genade, Gods heerschappij der genade. Nou, dat is wat hier besproken wordt. Dat is wat de bedeling der genade Gods is. Begrijp je me goed? Genade blijft op de troon voor een ieder die gelooft voor altijd. Maar niettemin in de wederkomst houdt de genade, de heerschappij van de genade voor de wereld, een goddeloze wereld, op. En komt dus alsnog die toorn Gods. Sterker nog, er komt alsnog, en misschien moet ik zelfs zeggen opnieuw, een oordeel over het ongelovige Joodse volk. Er komt alsnog dan wel opnieuw verwoesting over Jeruzalem. Maar wat de heidenen betreft, er komt pas dan, en wel voor het eerst, een oordeel Gods over de volkeren, de heidenen dus in het algemeen, die notabene bijna 2000 jaar geleden, en in die tijd is het 2000 jaar geleden, de Heer Jezus verworpen hebben en gekruisigd hebben. Maar het komt pas in de toekomst. Want wij leven in de dagen der langmoedigheid Gods, ook genaamd de bedeling van de genade Gods. Daar moet je dan wel even van gehoord hebben. Van deze lange periode, het is de langste periode zelfs van heel de heilsgeschiedenis, een lange periode waarin het oordeel Gods over een goddeloze wereld die de Heer Jezus verwierp, werd uitgesteld. Nou goed. Indien gij dus maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, waarvan de apostel dan zegt in vers 2, die mij gegeven is aan u. Ik meen dat ik dat al eens eerder heb aangehaald. Deze waarheid, het uiteenzetten ook van deze bijzondere waarheden, is toevertrouwd aan de apostel Paulus. En daar wordt ook de verkeerde conclusie wel eens uitgetrokken. De conclusie namelijk dat je dus geen gemeentelijke waarheid kunt vinden in brieven van andere apostelen. Want staat er, zegt de apostel, het is mij toebetrouwd. Dan moet ik eerst wat anders vragen. Hoe kan het dan dat wat aan Paulus was toebetrouwd, nu dan toch door ons geleerd en zelfs gepredikt wordt? Ja, dat is makkelijk genoeg. We hebben het van Paulus gehoord en we maken het verder bekend. En nou is de volgende vraag. Zou Petrus het dan niet gehoord hebben van Paulus? Ja, als je die twee kent, dan weet je heel zeker van wel, uiteraard. Het kan trouwens niet missen, want Paulus zelf spreekt over zijn contacten rond dit onderwerp, minstens, met Petrus. Maar Petrus zelf spreekt er uitgebreid over en zegt wel degelijk dat hij deze dingen van Paulus geleerd heeft. Maar nadat hij ze van Paulus geleerd heeft, schreef hij toch zijn brieven. En dus leert de apostel Petrus dingen die Paulus net zo goed leerde en andersom. Begrijp u wel? De gedachte is weliswaar dat de Heer ten aanschouwen van Paulus de bedekking ooit ergens heeft weggetrokken, zodat aan Paulus deze dingen werden geopenbaard. Dat is het volgende vers namelijk. Dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid. Maar niet opdat hij het voor zich zou houden, maar opdat hij het bekend zou maken, in dit geval aan de Efeziërs. Wel nu, als de Efeziërs het mochten horen, mocht Petrus het dan niet horen? Of Johannes? Of Jacobus? Want het was hij toch. Bovendien, net als Paulus en Petrus, Johannes en Jacobus en Judas en hoe ze maar heten mogen, zijn eerstelingen van het nieuwe verbond. Eerstelingen dus van de nieuwe schepping. En maken dus deel uit van dezelfde gemeente als wij. En wisten zij het dan niet, deze dingen? Het antwoord is ja, maar ze hebben ze van Paulus gehoord. En het punt is gewoon dat zoals de wet gegeven werd door Mozes en vervolgens door Mozes werd onderwezen aan het priesters in het bijzonder, maar aan het volk in het algemeen, zo is deze nieuwtestamentische waarheid bekendgemaakt of geopenbaard aan de apostel Paulus, die deze dingen dan bekend maakt aan de gelovigen in het algemeen, zelfs aan Petrus. Dat is ook ongetwijfeld de reden voor de nogal gespannen verhouding die er tussen deze twee apostelen was. Want u en ik weten dat Petrus doorgaat voor, nou ja, de belangrijkste van de 12, zal ik maar zeggen. Meestal noemen we hem Haantje de Voorste, om een of andere reden. Dat noemen van die aanvulling niet zo leuk voor Petrus, hoor, erbij, hoor. Dat wordt hij niet graag aan herinnerd, dat verzeker ik u, aan die aan. Maar vooruit. He? Maar zoiets. Petrus was dus de leider, zal ik maar zeggen, van de 12, min of meer. En dan hij, notabene, moest dingen horen van Paulus. Dat heeft hem heus problemen opgeleverd. Zegt hij zelf ook. En zegt Paulus ook. En die blijkt uit de geschiedenis. Paulus zegt het in Galaten 2 natuurlijk. En Petrus zegt het in 2 Petrus 3. En in de geschiedenis van Handelingen blijkt het ook. Hoe dat ook zij, de gedachte is weliswaar dat deze bedeling der genade Gods aan Paulus gegeven is, maar hij zegt, die mij gegeven is aan u. Als u zegt, ik vind het ongelukkig geformuleerd, zeg ik, ja, dat wel. Maar u en ik begrijpen toch wel wat de bedoeling is en wat er staat. Dat betekent gewoon dat Paulus deze dingen ontvangen heeft en hij zou ze doorgeven aan u. En in dit geval aan de Efeziërs en vanavond aan ons hier in Urk. Dat is geen enkel probleem. Toch? En daarna licht hij toe en zegt dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid. En de aardige is natuurlijk dat uit dit vers, maar uit vele andere blijkt, dat verborgenheid staat tegenover openbaring. Dat wat verborgen is, daar ligt een bedekking over. En openbaring is letterlijk het ontsluieren, het onthullen, het wegnemen van de bedekking. Dus deze verborgen dingen, waar altijd een deksel over lag, zijn aan de apostel Paulus vertoond geworden, omdat de Heer, of doordat de Heer zelf, doordat Christus zelf, 2 Korinthe 3, de bedekking heeft weggenomen. Wij weten ook hoe en waar dat gebeurd is. Ja, dat is geen enkel probleem. De man is namelijk, toen hij tot geloof gekomen was, terstond niet te raden gegaan bij vlees en bloed. Ik citeer uit Galaten 1. Hij is terstond niet te raden gegaan bij vlees en bloed. Hij zegt, maar, en ik ben ook niet gegaan naar degene die voor mij al apostelen waren in Jeruzalem. Maar, zegt hij, ik ben gegaan naar Arabië. En vandaar ben ik wedergekomen. En als we dat vergelijken met de geschiedenis en Handelingen, dan leidt het geen enkele twijfel. De apostel, of Paulus, toen nog Saulus eigenlijk, kwam tot geloof en kwam zo terecht in, notabene blind, kwam hij terecht in Damascus, waar hem de ogen geopend werden, letterlijk. Uit Damascus moest hij echter vluchten. Hij kreeg bovendien geen voet aan de grond, want niemand wilde naar hem luisteren eigenlijk. De Joden niet en de Christenen hadden ook wat met hem, hadden ook wat tegen hem. En toen is hij gegaan naar Arabië. Toen is zijn verblijf in Damascus onderbroken. En daar ging hij dus te raden, niet bij vlees en bloed, maar bij dan wel. Lees het maar eens na een keer, hoor. Ik ben terstond niet te raden gegaan bij vlees en bloed, maar ik ging naar Arabië. Woestijn is dat. Maar waar ging hij te raden? Als hij niet te raden ging bij vlees en bloed, dan ging hij te raden bij de geest. En waar was die geest dan, is de volgende vraag. Nou, in Arabië. Wat is er dan in Arabië? Nou, zegt dezelfde apostel, drie hoofdstukken verder overigens. Daar is een berg genaamd Sinai. Daar zegt hij, Sinai, een berg in Arabië, alsof wij niet weten waar het ligt. Aan de ene kant, aan de andere kant, alsof het ons wat kan schelen waar die berg is. Want het ging om Sinai, dan weet iedereen wat het is, de berg van de wetgeving. Maar hij zegt er in Galaten 4 bij, Sinai, een berg in Arabië. Dan heb je precies de enige twee schriftplaatsen waar het woord Arabië voorkomt, een heel het Nieuwe Testament. Galaten 1 en Galaten 4. In Arabië ging hij te raden bij de geest. En in Arabië is volgens dezelfde apostel in dezelfde brief de berg Sinai. En dat tel je dus bij elkaar op. En dan weet je dus waar de man geweest is. De man is gegaan naar de berg Sinai. Ach, als je het één keer weet, dan is het makkelijk genoeg. Hij heeft gedacht, als ik nou door de wet altijd misleid geworden ben. Als ik dan, ik heb de wet bestudeerd, ik was naar de wet onberispelijk, fariseer, orthodox, ben trouw geweest aan de wet. En toch heb ik de Heer Jezus gemist, heb ik de Messias gemist. Wat is er dan aan de hand? Want met die christenen was hij het niet eens. Die vervolgde hij, dus daar hoef je ook niet te raden te gaan. Maar dat zou je niet begrijpen. Dat met zijn volle verstand de leringen van het christendom kennelijk gevolgd en hij was er falikant tegenstander van. Alleen, de Heer had hem gegrepen. Hij kwam tot ontdekking dat hij door die leringen van het christendom inderdaad niet tot de Christus gekomen was, maar door de wet ook niet. Dus ging hij niet te raden bij vlees en bloed onder de wet. Ook niet bij die christenen en ook niet die apostelen dus in Jeruzalem. Hij zegt, als er dan met de wet zoiets vreemds aan de hand is, dan ga ik maar eens kijken waar die wet vandaan komt. Want misschien heeft de man wel begrepen, waarom ook niet? Misschien heeft de man wel begrepen dat de wet uiteindelijk gewoon toch een afspiegeling is, een schaduw namelijk, van het nieuwe verbond. En heel de gedachte is, en hij zegt, zet het ook uiteen in de Hebreeënbrief, heel de gedachte is namelijk dat heel de wet niet anders is dan een uitbeelding, op kunstzinnige wijze overigens, maar een uitbeelding op religieuze wijze en kunstzinnige wijze van het nieuwe verbond. En de gedachte is namelijk dat Mozes op de berg Sinaï deze waarheden van het nieuwe verbond heeft gezien. En u en ik hebben net gelezen dat toen hij van de berg kwam, deed hij een bedekking over zijn gelaat. En de bedekking, dat is de praktische uitvoering van de wet en het leven onder de wet, zoals onder Mozes ingesteld. Begrijpt u die symboliek? Wat Mozes namelijk moest doen, is niet vertellen wat hij daarboven gezien had. Maar de dingen die hij gezien had, zou hij moeten uitdrukken in voorwerpen, rituelen, instellingen, de tabernakel en wat er maar wezen mag. En dat via Bezaliel en Aholiab, die door de geest van God zelf bekwaam gemaakt waren om de tabernakel te bouwen. Ik heb er altijd van gedacht, waarom moet je nou de geest Gods nodig hebben om edelsmid te zijn of zoiets. Of een kunstenaar te zijn. Dat weet je toch, Bezaliel en Aholiab. Stam van Dan, maar daar gaat het er. Ja, maar maar waarom die geest nodig hadden? Omdat het ging om het visualiseren, het zichtbaar maken in vormen van hoge geestelijke waarheden. Die dingen die wij noemen nieuwtestamentische waarheden. Dat heeft met inzicht te maken. Het gaat niet om de techniek of je goud en zilver en kostelijke stenen kunt bewerken. Het gaat erom of je weet wat je ermee doen moet en welke vormen je eraan moet geven. Niet hoe je dat doen moet, maar welke. Begrijp je wel? Dat is kunst namelijk. Bestaat tegenwoordig nauwelijks meer. Maar dat is kunst. Geestelijke, ongrijpbare dingen vastleggen in beelden. Nou, dat is wat onder de wet gebeurd is. Zodat van de wet later ook uitdrukkelijk gezegd wordt dat het een afbeelding is van geestelijke dingen. Maar er wordt ook gezegd dat heel de wet en alles wat erbij hoort, de tempeldienst, de tabernakeldienst, de uitbeelding is van het voorbeeld dat aan Mozes in de tijd op de berg getoond was. En dat staat zowel in Exodus als in Hebreeën aangehaald. En wat Paulus gedaan heeft, kennelijk, is zich melden op de berg Sinaï om daar eens te kijken of hij hetzelfde zou kunnen zien als eens Mozes zag, en Elia overigens, maar die laat ik maar even buiten beschouwing. En zo is het ook gegaan. Want of het in het lichaam was of uit het lichaam, dat weet ik niet. Maar hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel, tot in het paradijs Gods. En daar heeft hij deze dingen gezien. 2 Korinthe 11, of 12 geloof ik. Daar heeft hij deze dingen gezien. En toen hij erover wilde spreken later, onder de Korintiërs, stonden ze hem dat niet toe. En hij zegt, het is me niet geoorloofd om erover te spreken, helaas. Van Gods wegen wel, maar van de Korintiërs niet. En het hele punt is, Mozes mocht er niet over spreken. Mozes moest er uitdrukking aan geven. Dat wil zeggen, het volk werd niet ingewijd. Mozes was een ingewijde in deze waarheid omtrent de Christus. Gemeentelijke waarheid ook enzovoorts. Maar het volk werd daarin niet ingewijd, in tegendeel. Maar onder het nieuwe verbond, bij het aanbreken van het nieuwe verbond, was het apostel Paulus, die op diezelfde berg geweest is, die daar dezelfde dingen gezien heeft van Gods wegen en die vervolgens die dingen niet vormen zou geven, maar ze zou prediken, openlijk. Hij zou ze openbaren, aan hem zijn ze geopenbaard. Aan Mozes ook, maar Mozes moest weer een bedekking over zijn aangezicht leggen, letterlijk. En Mozes moest een bedekking erover leggen, overdrachtelijk, via de dienst onder de wet. Maar Paulus zou er openlijk over moeten spreken, en dat bleek niet mee te vallen, want zoals in de tijd het volk Israël zelf aan Mozes verzocht om vooral een bedekking over zijn gelaat te leggen, zo verzochten de Korintiërs dat eveneens aan de apostel Paulus. En vandaar deze tweede Korinthebrief over die bedekking enzovoorts. En Paulus zegt, nou ja, ik doe dat niet, ik leg er geen bedekking over. En ik schrijf en vertel jullie gewoon deze dingen. Dat je die wil horen, dan zeg je, ja, dat kan ik ook niet helpen, dat is heel jammer. Hebben we het ongeveer zitten zo? Dat wil zeggen, voordat Paulus ook maar aan zijn publieke bediening begon, is hij op de hoogte gebracht van de volle raad Gods. Heb je dat? Als deze dingen aan Paulus zijn geopenbaard, was het niet aan het eind van zijn leven, het was ook niet in de gevangenis, het was ook niet toen hij bij gelegenheid een keer gestenigd werd en dus bijna dood was en toen een bijna doodervaring had waarin de Heer hem deze dingen heeft verteld. Ik ben blij dat u niet lacht, het is bloedserieus, sommige mensen leren dat namelijk. Ja. En ze leren dat om de eenvoudige reden dat ze niet willen erkennen dat apostel Paulus vanaf het begin van zijn bediening al deze dingen geweten heeft en ook gepredikt heeft. En ook geschreven. Er is niks moeilijks aan. Vandaar dat de apostel nergens terecht kon. Hij moest nog niet aan het werk in Damascus. Hij moest zeker niet aan het werk in Jeruzalem. Hij moest eerst opgeleid worden. Hij moest eerst weten waar het werkelijk over ging. En dus werd hij van Gods wegen ingewijd, om zo te zeggen. Wat zelf Christus zelf trok de bedekking weg. En hij mocht een keer zien wat Mozes ook gezien had. En nadat hij dat gezien had, is de apostel Paulus teruggegaan naar huis. Naar zijn moeder, zeg ik altijd. Tegenwoordig ben ik geneigd te zeggen, terug naar zijn vader. Doe je het verschil of niet? Zijn moeder was de Jodin. Maar ik denk dat hij terug... En daardoor was hij misleid geworden, toch? Dus ik denk dat hij teruggegaan is naar zijn vader, de heiden. En vanuit die positie is hij opnieuw begonnen. Nou, je is hier niet eens begonnen. Hij heeft het heel goed begrepen. Hij begon nergens dan. De Heer riep hem vervolgens. De Heer stuurde een Jozef bij hem langs. Een Barnabas, onder die naam kennen wij hem. Maar hij heette Jozef, volgens de Bijbel zelf. Maar in ieder geval, hij stuurde dus deze, laten we zeggen, Barnabas langs. En die haalde Paulus opnieuw van huis. Nam hem mee enzovoorts. En nam Paulus mee op zijn eerste zendingsreis. Dat is de gedachte. Dat wil zeggen, Paulus moest eerst terug naar huis, zijn huiswerk overdoen, moest de Bijbel opnieuw bestuderen, maar nou in het licht van wat hij zelf gezien had op de Sinaï, dat wil een stuk helpen, nou de bedekking weg is, opnieuw de Bijbel lezen, opnieuw de Bijbel bestuderen enzovoorts. En van daaruit komt hij beslagen ten ijs, al zal er geen ijs geweest zijn, maar hij komt beslagen ten ijs, om zo te zeggen, omdat hij niet zou uitglijden in zijn prediking van het evangelie. En Paulus zegt ook ergens in Handelingen, en dan zit hij nog lang niet in de gevangenis in Rome of zo, hij zegt, ik heb u verkondigd de volle raad Gods. Hij zegt niet, ik heb u mijn volle raad verkondigd, hij zegt, ik heb u Gods volle raad verkondigd. Meer was er niet. En die volle raad Gods heeft hij van begin af aan geweten en waar dat te pas kwam, ook inderdaad bekendgemaakt. Dat is ook wat hij trouwens hier zegt, want het staat er gewoon, hè. Dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid. Dat wat bedekt was, werd dus ontdekt. En dan komt er zo'n zin, die staat helemaal tussen haakjes. Dat vind ik altijd leuk dat de vertalers dat gedaan hebben. Want daardoor valt die zin des te meer op. Een soort tussenzin, want je kan natuurlijk gewoon verder lezen in vers 5. Hè? Dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, enzovoorts. Maar in die tussenzin, zegt de apostel, gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb. Ja, waarom heeft hij dat dan gedaan? En waarom zegt hij dat hier? Wat voor zin heeft het om te zeggen dat je er al eerder met een paar woorden over geschreven hebt? Nou, dat vertelt hij zelf, waarom hij dat schrijft. Hij zegt namelijk, waaraan gij... Dit lezende, maar dat dit moet uiteraard die zijn, die woorden namelijk, waaraan gij die woorden die ik tevoren geschreven heb, waaraan gij die lezende kunt bemerken mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus. Wat de man zegt is heel eenvoudig, hij zegt ik heb tevoren al over deze verborgenheid geschreven. En daaruit mogen dan nu blijken dat ik ook toen ik deze weinige woorden schreef, dat ik ook toen deze dingen al wist. Heb je dat? Dat is van belang. U zult zeggen, waar is dat nou voor nodig? Dat is heel eenvoudig. Er zijn er genoeg die ook vandaag leren dat Paulus in het begin van zijn bediening deze dingen niet wist. En ze pas later geleerd heeft, zoals ik net al zei. Maar Paulus zelf zegt, nee, ik heb ze altijd geweten. Maar kijk, de man werd natuurlijk aanvankelijk op stap gezonden om het evangelie te prediken. En wat predik je dan? Dan predik je toch niet dat Joden en Heidenen beide erfgenamen zijn van dezelfde belofte die God aan Abraham gedaan heeft. Dat predik je toch niet? Dan predik je dat een mens die een zondaar is en sterfelijk, dat die mens, die zondaar, door genade, namelijk door geloof in de Heer Jezus Christus, behouden kan worden en eeuwig leven kan ontvangen. Maar dan moet je natuurlijk niet gelijk gaan praten over heel die over alles wat erachter steekt en over wat daarvan de consequenties is en wat de tegenwoordige positie is van de gemeente in de tegenwoordige bedeling van de genade gods, ter onderscheiding van de bedeling ter onderscheiding van het menselijk bestuur en de bedeling van de belofte, de bedeling van de wet en de bedeling van het koninkrijk. Als je met zulke dingen gaat lopen schermen, dan ben je wijsheid aan het prediken, dan ben je mensen aan het volstoppen met allerlei theorieën. En dat heeft geen enkele zin, want zolang die mensen niet tot geloof komen in de Heer Jezus Christus, ligt er toch een bedekking over en zullen ze toch niet begrijpen. Daar zorgt de Heer namelijk zelf voor. En hoezeer wij ook ons best doen om dit soort waarheden aan mensen bekend te maken, God wil niet dat ze bekend worden. Ja, hij wil dat ze bekend worden aan gelovigen. Maar niet aan ongelovigen, ze moeten eerst tot geloof komen. Wel nu, de apostel Paulus zegt dus ook dat toen hij de eerste keer in Korinthe kwam, voor de eerst kwam maar iemand om het evangelie te prediken, hij dus heeft daar het fundament gelegd, zegt hij dan ook. En zeg maar, toen ik voor deze bij jullie was daar in Korinthe, toen heb ik niet tot jullie gesproken met uitnemendheid van woorden, u verkondigende de verborgenheid van Christus. Wat zegt hij? Hij zegt, maar ik had voorgenomen niets anders te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. Dan begrijp je toch wat hij dan schrijft. Hij zegt, ik had een boel te prediken, maar dat heb ik niet gedaan. Ik heb alleen gepredikt, dat was ook mijn bedoeling, Jezus Christus en die gekruist. En hij is ook daar bij de Korintiërs kennelijk nooit verder gekomen. Vandaar dat daarna nog een heel hoofdstuk volgt, 1 Korinthe 15, uitgebreid over de opstanding. Maar bovendien, het bleek ook dat deze Korintiërs, dat blijkt uit beide Korinthebrieven, deze Korintiërs hadden namelijk nooit begrepen wat het eigenlijk betekent dat één voor allen gestorven is. 2 Korinthe 5, staat dit letterlijk, deed niet met opzet. Maar ze hadden niet begrepen wat het betekent dat één voor allen gestorven is. Nou, zegt Paulus, als één voor allen gestorven is, dan zijn allen gestorven. En dan zijn jullie, Korintiërs, dus allemaal dood voor God. En dan kun je wel druk maken over aardse, zienlijke, vleeselijke, natuurlijke dingen, maar voor God heeft het geen waarde, want je bent dood. En dan kun je wel je rechten zoeken en elkaar zelfs voor de rechten slepen, 1 Korinthe 6. Maar dat heeft geen enkele zin, geen waarde voor God, want je bent dood, je hebt hier geen rechten. Begrijp je wel? En voor de gelaten gold iets dergelijks. Als één voor allen gestorven is, dan zijn allen gestorven. En iemand die gestorven is, die is vrij van de wet, leeft niet meer onder de wet. Hij leeft überhaupt niet meer namelijk, dus ook niet onder de wet. En die jongens in gelaten, die hadden het dus ook niet goed geleerd. En dus was het van belang dat die boodschap gepredikt werd. Met name in Galaten gebeurde het ook uitgebreid en daarna in Korinthe. Wij zijn met Christus gekruist. Wij zijn met Christus der wereld gekruist. Wij zijn der wereld der wet gekruist. Of de wereld is voor ons gekruist. Of de wet is voor ons gekruist. En dat soort dingen meer. Maar daar hebben we het nog helemaal niet over. Wat nou de positieve kant van het verhaal is, want dit is eigenlijk nog de negatieve kant. De positieve kant is dat wij door geloof in de opgewekte inderdaad eeuwig leven hebben ontvangen. Maar ja, alle gelovigen zouden eeuwig leven ontvangen. Dat is niet een verborgenheid hoor. De verborgenheid bestaat hieruit dat wij die de eerste gelovigen zijn van het nieuwe verbond, wij die de eerste zijn die dit eeuwig leven, de beloofde eeuwig leven ontvangen, sinds dat het er is, namelijk sinds de opstanding van Christus, dat wij getrokken worden uit deze tegenwoordige boze eeuw die gewoon blijft voortduren. En dat wij voorbereid worden op onze toekomstige bestemming. Niet in het koninkrijk straks op aarde, ook niet op een nieuwe aarde. Maar als uitzondering op de grote regel dus. Wij worden voorbereid op onze hemelse bestemming. En ik spreek nou gewoon vanuit de Bijbelse achtergrond, anders wordt het veel te ingewikkeld. Hè. Natuurlijk weet ik ook dat velen alleen maar die gedachte kennen van je gaat dood en dan ga je naar de hel of naar de hemel enzovoort. Het is gewoon onzin hoor, dat is Griekse mythologie, heeft met de Bijbel niks van doen. Wat de Bijbel leert is dan een geloof, ja dat is Griekse mythologie, die leert dat als een mens doodgaat komt hij in Hades, de onderwereld. Dan komt hij aan een kruising en dan gaat hij of links of rechts af. En het is dan bepaald geworden door zijn leven hier op aarde. Dan gaat hij of links of rechts. Links zit je verkeerd dus. En rechts zit je recht. Goed dus. En dat is het dan. En in de christelijke variant is dat geworden. Dan ga je naar de hemel of naar de hel. En dat was het dan. Het wordt nog veel gekker. Want dan ga je naar de hel en dan kom je bij de duivel. En dan ga je naar de hemel en dan kom je bij de Heer. Wat een dwaasheid allemaal. He? Als de duivel ooit in die hel of poel het vuur terechtkomt, dan brandt hij er net zo hard als elke zondaar, hoor. Hè? Dus je niet de baas. Is dat allemaal in de Bijbel? Oh, ben jij hier ook? Ja, ik ben hier ook, ja. Dat is de duivel. Dat is Jesaja 14. Lees het maar na. Dat staat er echt, hoor. Goh. Hè? En daar is hij nou niet eens in de hemel. Dus hoe dat ook zij. Maar het punt is gewoon, wat de Bijbel leert is dat de gelovige eeuwig leven ons zou ontvangen. Maar pas met ingang van de opstanding van Christus. En voor de oud-testamentische gelovigen geldt dat zij het eeuwig leven zullen ontvangen vanaf de jongste dag. En voor allen geldt, ze zullen leven op de nieuwe aarde. Uiteindelijk. Op één uitzondering na, en dat zijn wij. Die gaan naar de hemel. Mensen die naar de hemel gaan. Dat heb je wel, dat is de bijzondere waarheid. Maar dat ga je toch niet vertellen als je het evangelie loopt te prediken. Er zijn wel andere zaken aan de orde. En bovendien, wij kennen allemaal waarschijnlijk wel mensen die al weet ik hoeveel jaar geleden tot geloof gekomen zijn, maar die dit nog nooit gehoord hebben. Die nog steeds die verborgenheid niet kennen. Dus iemand zei laatst tegen mij, dat is onzin hoor wat ik nou zeg, want ik heb dat jarenlang altijd al gelezen in diverse boeken. Dan zeg maar, ja maar de discipelen wisten dat nog allemaal niet op de Pinksterdag. Dus toen was het nog niet zo. Ik zei, ja het was wel zo, maar ze wisten het nog niet. Ze kregen hemels burgerschap sinds de opstanding van Christus. Dat wisten ze inderdaad niet. Maar daarom was het wel zo. En zo is tot onze dagen lopen legio wedergeboren mensen rond die denken dat ze straks zullen leven op een nieuwe aarde. Dat is nou een beetje anachronisme. Ze zijn in de verkeerde tijd tot geloof gekomen dan. Toch? Die weten dat nog niet. En velen willen er nog niet van horen. Maar niettemin, het is Bijbelse waarheid. En dat men ze moet leren, ik zal je wat anders vertellen. Toen het volk Israël verlost werd uit Egypte en kwam in de woestijn, trok de Schelfzee door, toen leefde het al onder de wet. Alleen dat wisten ze nog niet. Want de bedeling van de wet begon echt bij de doortocht door de Schelfzee op 17 Nisan van dat jaar. Alleen die wet werd pas later bekendgemaakt. En toen moesten ze nog leren ook. Maar het gaat er niet om of die mensen het wisten. Het gaat erom of God het wist en of het zijn plan was. Begrijp u? En zo is het. Vanaf de opstanding van Christus is onze tegenwoordige bedeling begonnen. Dat men dat niet wist. Dat men niet wist wat de aard van deze bedeling was. Dat kan best wezen, maar dat is helemaal niet van belang. Om te weten of dat zo was of niet. Het gaat erom dat God het wist. En volgens Gods plan zouden de eerste gelovigen vanaf zijn opstanding en in afwachting van de opname van de gemeente, die eerste gelovigen vormen die gemeente, is een gemeente van eerstelingen en zoals de wet leert, want het staat in het Oude Testament dus, elke eerstgeborene is mijn, spreekt de Heer. En de eerstgeborene moest dus gebracht worden aan de Heer en gebracht worden in de tempel en gebracht worden bij de hoge priester. Dat heb ik nagevraagd aan Samuel. Die ken u toch, hè? Samuel. Al wat de baarmoeder opent is mijn, spreekt de Heer. Nou, hij was degene die de baarmoeder opende, Samuel. En dus moeder, Hanna, ze Hanna heette, gaan ze altijd naar de tempel, vreemd genoeg. En hebben dan de eerstgeborenen in hun hand, in hun armen. Maar dat, laat maar even zitten. Het loopt weer tegen kerstfeest, dus dan komt dat weer. Hè? Maar die Hanna bracht dus Samuel inderdaad naar de tempel. Ze wist ook niet wat ze anders mee moest. De hoge priester ook niet, want het was ongebruikelijk dat men ook inderdaad deed wat er in de Bijbel stond. Dat stond in onze dagen nog zo. Nee. Nou ja, het zal toen ook wel geweest zijn van ja, het staat wel in de Bijbel, maar het lijkt me verstandiger dat wij het anders doen. Wie zei daar de doop? Hè? Er staat al in de Bijbel, doop door onderdompeling op grond van geloof, maar het lijkt ons verstandiger om het anders te doen. De Bijbel spreekt wel over 1000 jaar, maar het is duidelijk dat de kerk der eeuwen dat nooit in de belijdenis heeft opgenomen, dus we kunnen dat niet accepteren. Dat las ik vandaag nog. Ergens ter voorbereiding van de studiedag van morgen uiteraard. Maar goed, zulke onzin krijg je dan te horen. Hè? Dus men deed het niet. Maar niettemin, Samuel werd gebracht als eerstgeborene in de tempel. En Eli, de hoge priester, ja, die moest hem maar verzorgen. En zo werd Samuel in de praktijk de zoon van de hoge priester. Dat is een beeld van de gemeente. De gemeente van eerstgeborenen is voor de hemel bestemd. En we worden gebracht in de tempel. Sterker nog, wij zijn de tempel. En we maken deel uit van het huis, de familie van de hoge priester. Toch? Oud Testament waar ik het van leen voor de gelegenheid. Hè? Maar dat is maar waar het om gaat. Het is plan Gods. Het lag dus vast. Het ligt zelfs in dit soort wettische of wettige instellingen zo zonder meer vast. En waarom werd het zo in de wet vastgelegd? Omdat de Heer al aan Mozes had laten zien dat er straks sinds de opstanding van Christus daar zo'n verzameling van gelovigen zou zijn, eerstgeboren, een volk van eerstgeborenen zou bestemd zijn voor de hemel zelf en dus voor de hoge priester en dus voor de tempel. En dus werd het zo geregeld in de wet dat elke eerstgeborene aan God gewijd moest worden in de tempel. Zo gebeurde het trouwens ook met de Heer Jezus. En toen was daar Hanna weer. Leuk, hè? Ja, Anna, want de Grieken die schrijven geen H, maar het was Hanna. Dat weet u toch? Leuk, hè? Een prachtige ding als je die verbanden ziet. Het is gewoon Bijbelse systematiek, maar het spreekt over Gods werk in onze dagen. Nou goed, wat de apostel nou zegt in Efeze 3 is, ik heb hier met weinige woorden, want het blijft de verborgenheid. En sommige gelovigen komen nooit aan toe om zich deze dingen eigen te maken, omdat ze meer geïnteresseerd zijn in wat moet ik met mijn hond, hoe moet ik met mijn kinderen, wat moet ik met mijn schoonmoeder, mag ik wel op zondag hoef ik niet. Dat weet ik ook zo gauw niet. Ik kan het zo gauw niet bedenken. Hè? Ja. Nou ja. Weet je wel, mensen met een gewone dagelijks leven. Al moeten we ermee, dan kun je seminars. Ik weet niet wat het is, maar dat heet tegenwoordig zo. Seminars involgen, weet je wel. Dat kost een boel geld. En dan krijg je een conferentie waar mensen komen vertellen over hun eigen frustraties. Zodat wij er weer eens wat van leren. Zo zit het ongeveer. Ik zeg het maar laconiek, want ik heb daar niet het minste vertrouwen in. En ook eigenlijk geen respect voor. Want men blijft bezig met allemaal die aardse dingen. Weet je wel? Hoe je een gemeente moet bouwen enzovoorts. Wat je vooral wel en niet moet zeggen om de mensen erbij te krijgen en ze niet weg te jagen enzovoorts. He? Alsof de Heer niet zei, maak je niet bezorgd, ik zal jezelf de woorden in de mond leggen. Alleen lopen dan de mensen weg, maar dat deden ze bij hem ook. Of een paar na. Weet je wel, maar goed. Maar aardse dingen, zelfs religieuze zaken, hoor, daar gaat het niet om, maar aardse dingen. Daar blijven mensen mee bezig. En als je dan vertelt over de opname van de gemeente en dat wij een hemelse roeping hebben, een erfenis, en dat we met Christus de wereld en de engelen zullen oordelen, enzovoorts. Hè. Dan zeggen ze, nou, ja. Hè? En als je zegt, dat gaat gebeuren, de opname van de gemeente, ja, dat gaat gebeuren. En zodra je dan zegt, nou, binnenkort, dan worden ze boos. He? Want ze willen het wel geloven als het maar vooral ver van ons bed blijft, weet je wel. Als het maar vooral nog heel lang duurt, hè. Want dan is het niet echt een realiteit. We blijven met aardse dingen bezig. En zulke mensen kun je deze dingen niet vertellen. Dus zegt de apostel, gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb. Want hij had toen wel andere dingen om ze eerst bekend te maken. Maar opdat niemand zou denken dat hij, terwijl hij die andere dingen bekend maakte, deze dingen niet wist, schreef hij het toch met weinige woorden al over. En daar grijpt hij nu op terug. Hij zei, weet je nog dat ik die Romeinenbrief schreef? Dat ging over heel andere dingen, eigenlijk. Maar ik wist dit toen wel. Want kijk maar eens in het allerlaatste slot. Nou ja, derde of vierde afsluiting van de brief. De allerlaatste verse van het allerlaatste hoofdstuk. Want dan noemt hij het. Even gauw. En als je die brief leest en je blijft met die laatste verse... En dan is de brief afgelopen ineens. Dan denk je, wat zegt hij nou voor rare dingen in die laatste verse? Daar kom ik straks wel op. Maar ik noem het nou in het algemeen. Waarom deed hij dat? Waarom? Om te laten zien dat hij nog wat meer te vertellen had... en hij zal er later op terugkomen. En dat is wat hij hier nu zegt. Hij zegt, als je die weinige woorden die ik tevoren erover geschreven heb leest... Hij zegt, dan weet ik wel dat je ze niet begrijpt... maar je zal dan nu begrijpen dat ik toen deze dingen ook al wist... en ik ze altijd al geweten heb. En als je erover beklaagt dat ik ze niet eerder geschreven of gezegd heb... nou, dan is dat zo omdat jullie er niet aan toe waren. En tegen de Korintiërs zegt hij gewoon... dat is omdat jullie nog vleeselijk zijn en ik kan het je zelfs nu nog niet vertellen. Want het interesseert je niet, het gaat één oor in het ander uit... staat er niet open voor. Meer belangstelling voor hier en nu. Dat is ook Nederlands-christelijk. Hè? Hier en nu. Alsof het daarom gaat. Het gaat niet om hier en nu. Het gaat om daar en straks. En het hier en nu is daaraan ondergeschikt. En als je daar en straks niet leert... dan weet je met hier en nu absoluut geen raad. En dan kun je seminars volgen en conferenties bijwonen... en boeken bestuderen en lezingen volgen. Dat heeft geen enkele zin. Je komt er nooit uit. Je blijft je leven lang zo doortobben. Want als je niet weet waarheen je onderweg bent, wat je roeping is... dan komt er van je tegenwoordige tijd, van je leven hier... komt absoluut niks terecht. Begrijp je wel? Want wij zouden ons overgeven aan de Heer... ons aan Hem toevertrouwen... in het vertrouwen, in het geloof... dat Hij onze levens zou richten en zou inhoud geven enzovoorts. En waar we dat doen, laten we gewoon al die dingen verder aan Hem over. En dan stellen we ons open voor het woord wat hij ons gegeven heeft. En voor die dingen die wij misschien niet interessant vinden... maar waarvan hij het belangrijk genoeg vond om ze ons bekend te maken. En na verloop van tijd zullen we ze verbazend interessant vinden. En zullen we ze lief hebben, zal ik maar zeggen. En zal dat onze levens inderdaad bepalen. Want ons heden van vandaag wordt bepaald door de verwachting die we hebben van de toekomst. Nou goed, daar laat ik het eerst weer bij, want het is weer hoog tijd voor de pauze. De apostel zegt dus dat hij tevoren met weinige woorden deze dingen geschreven heeft. Met weinige woorden, niet om ze uit te leggen, maar alleen om te laten weten dat hij nog meer te vertellen heeft. En dat hij dus wel degelijk vanaf het begin van zijn bediening deze dingen wist. Als we dan vragen, waar was dat dan, die weinige woorden tevoren... dan moet hij nou niet zeggen, nou, dat was twee hoofdstukken eerder in Efeze 1. Dat is wel zo. Daar heeft hij dus 5 minuten geleden, ik weet niet hoe snel die jongen schreef... Hè, maar dan heeft hij dus een uur geleden of zo, of langer... heeft hij in hoofdstuk 1 dat woord verborgenheid genoemd en dat is dan zo. Maar daar gaat het natuurlijk niet over. Bovendien, wat maakt het ons uit dat hij bij het schrijven van hoofdstuk 1 dit ook al wist... Ik bedoel, dat is toch niet een zinnige verklaring. Zo van, ik heb in hoofdstuk 1 dit ook al genoemd. Dan weet je dat toen ik dat hoofdstuk schreef, toen wist ik het ook al. He? Zo steekt het natuurlijk niet in elkaar. Nee, de verwijzing is naar zijn oudere brieven. En als ik dan gewoon vooraan begin, dan kom ik bijvoorbeeld terecht in de Romeinenbrief. Een Romeinenbrief waarin hij trouwens ook al spreekt over mijn evangelie. In hoofdstuk 3 geloof ik al. Maar goed, daar hebben we het nou niet over. Maar wel hebben we het over de weinige woorden, helemaal aan het eind van Romeinen 16. En heel Romeinen 16 is al afsluiting van de brief bij herhaling. Eigenlijk werd de brief al afgesloten aanvankelijk in het eind van hoofdstuk 15. U weet wel, met de God des vredes zijn met u allen, amen, punt, einde van het verhaal. Maar dan komt nog allerlei groeten, aanbevelingen of hoe het allemaal maar heten mag. Maar helemaal aan het eind... staat dan een heel ingewikkelde zin. En die zin is zo ingewikkeld omdat in de vele tussenzinnen... de apostel deze verborgenheid noemt. Kijk, dat is vanaf vers 25. Dat begint met hem. En vooruit dan, omdat er al komma's staan, zeg ik hem nu. Komma. Maar de zin gaat daarna pas verder. In de tweede helft van vers 27. Hem nu, zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Dat is de zin. Dat is de hoofdzin. Heb je dat? Als je nou een mooi voorbeeld wil hebben van hoofdzinnen en bijzinnen, dan kun je hier hard aan ophalen hoor, aan deze twee versen. Hem, zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wie, zij heerlijkheid? Wel, de alleenwijze God, zegt vers 27. Hem, de alleenwijze God, zij door Jezus Christus heerlijkheid. Want je kunt God geen heerlijkheid geven buiten Jezus Christus om. En dus staat er hem, namelijk de alleenwijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid. Eigenaardig dat Paulus aan het eind niet Gods zegen uitspreekt over de gelovigen. Maar hij doet het andersom. De gelovigen zouden een zegen moeten uitspreken over God. Dat heb je toch, hè? Hem zij de heerlijkheid. En dat zouden we nazeggen bij voorkeur. Want dat is waar het om gaat. De vraag is niet of wij door hem gediend worden. De vraag is of wij hem dienen. Of wij hem dienen. De vraag is niet wat hij ons geeft. De vraag is of wij onszelf al aan hem gegeven hebben. Nou goed. Maar in die lange tussenzin. Hem, wie? Nou, hem die machtig is u te bevestigen, vast te stellen. Hem die machtig is u vast te stellen in overeenstemming met, naar mijn evangelie en of namelijk de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, maar nu geopenbaard is en door de profetische schriften naar het bevel des eeuwige Gods tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekend is gemaakt, wel die alleen wijze God zij door Jezus Christus de heerlijkheid. Lijkt me niet verstandig om het zo te formuleren. Er komt niemand meer uit. Maar dat het zo gebeurt, is natuurlijk toch al aardig. Dat in de laatste tussenzinnen, zal ik maar zeggen, terwijl hij de afsluitende groet, zal ik maar zeggen, van de brief schrijft, gooit hij nog een paar zinnen tussendoor en zegt, denk erom, er is nog wat, hè. Want we hebben het nu al gehad over aardse zaken, inclusief hoofdstuk 9 tot en met 11 hier in Romeinen. Aardse zaken, de verwisseling ook van Jood en Heide, de verwisseling van Israël van mijn part met de gemeente, want nauwkeuriger wil ik het nou toch niet zeggen, is allemaal geweest. Maar die hemelse roeping en erfenis van de gelovigen van vandaag komt niet in de Romeinenbrief voor, hoor. En dat wij een wandel, een burgerschap hebben al in de hemel, komt niet in de Romeinenbrief voor. Wel dat wij daar een hoge priester hebben overigens, dat wel. Christus aan de rechterhand, God die voor ons bidt, Romeinen 8, dat wel. Maar dat wij een hemelse positie, wij als gelovigen een hemelse positie hebben, zegt hij niet. En hoewel in de Romeinenbrief het evangelie uiteengezet wordt, dat de mens namelijk uit genade en door geloof gerechtvaardigd wordt en door de dood en opstanding van Christus. Hoewel dat gebeurt en hoewel dit eigenlijk de enige brief, het enige bijbelgedeelte is waarin het evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, verklaard wordt, zegt hij nergens, als je in hem gelooft, ga je naar de hemel. Hij zegt wel, als je in hem gelooft, ben je met hem levend gemaakt. Dat wel. En hij zegt ook, als je in hem gelooft, dan ben je niet alleen voor de wet en de wereld gestorven, maar ben je levend in Christus, onder de heerschappij van de genade. Dat wel. Maar nog altijd op aarde. Ja, dan vragen wij naar het verschil tussen Israël en de gemeente. Zegt hij niet, Israël is een aardsvolk met een aardse toekomst en de gemeente is een hemelsvolk met een hemelse toekomst. Dat zegt hij niet. Hij zegt, het verschil is dat vroeger Israël het priesterlijke volk was, zal ik dan maar zeggen. En dat is nu niet aan de orde, het is terzijde gesteld. In de toekomst zal het weer anders worden, maar in onze dagen is de gemeente dat priesterlijke volk. Maar over de hemel praat hij nog steeds niet. Waarna sommigen zeggen, dan wist hij het dus niet. Want hij schrijft er niet over. Het zal u gedacht zijn wat ik weet en waar ik nog nooit over geschreven heb. Ik zal wel wijzer wezen. Nee, heb ik het niet eens over bijbelse dingen, zuster. Nee. Maar je hoeft toch niet alles wat je weet te schrijven. Bovendien, hoe zou je dat doen? Dat is een onmogelijkheid. En afgezien daarvan, dikwijls zeer onverstandig. Toch? Gewoon dat het niet aan de orde is. Nou, de verborgenheid, de hemelse positie van de gemeente was niet aan de orde. Wij zouden eerst leren dat de mens uit genade gerechtvaardigd wordt door het geloof van Jezus Christus. Dat hij niet meer leeft onder de wet. Dat hij niet leeft onder de heerschappij van de zonde. Dat is voor velen al een groot probleem. En ik ben me bewust dat ik dat zeg in Urk. Het is een groot probleem al. En het probleem van de gemeente, de kerk in de plaats van Israël, welke plaats dan wel, enzovoorts, waar we het allemaal al over gehad hebben, zijn allemaal grote problemen. En dat gaat over nu en hier. Begrijp je wel, dat de hemelse, dat... Nou ja. Dus de apostel sluit na 16 hoofdstukken de brief af. En zegt dan dat God heerlijkheid zou ontvangen, ook van ons. Maar zegt hij, het is die God die ook machtig is om u vast te stellen naar mijn evangelie. En dat is een opvallende term, omdat de brief begint met het evangelie van Jezus Christus. Het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Romeinen 1 tot en met 4. Dan wel vers 16, het evangelie van Christus. En hier zegt hij, mijn evangelie. En dat is niet een verandering van uitdrukking, dat is een verandering van onderwerp. Want wat Paulus noemt mijn evangelie, dat is inderdaad die openbaring van die verborgenheid. De bedeling der genade Gods waarvan hij zegt, die is mij gegeven aan u. Opdat ik die zou bekendmaken en hij noemt dat mijn evangelie. En dan spreekt hij inderdaad over hemelse dingen. En dus over de verborgenheid. En de bedeling der verborgenheid, zoals hij het later noemt. En hij zegt dus eigenlijk in deze laatste zinnen van de Romeinenbrief, hij zegt, God is machtig om u ook vast te stellen in het vervolg op deze dingen die ik u nu geschreven heb. Of nog anders, ik heb je nou 16 hoofdstukken geschreven. Als je denkt dat je alles weet, heb je het mis, want er komt nog veel meer. En dat zou je ook nog moeten slikken. Nou ja, zo hard gaat het niet, maar dat is het wel. Denk erom, er komt nog meer. Het is de bedoeling dat God hen zou vaststellen in dit evangelie van God van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. Maar het was de bedoeling dat God hen ook zou vaststellen in het evangelie van Paulus. Want zo heet het dan. Mijn evangelie of ons evangelie. Het staat in 2 Korinthe 4, we hadden het straks voor ons, maar ik heb het me gauw overgeslagen. Hem die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie. De blijde boodschap, mijn blijde boodschap. Namelijk de prediking, want er is een blijde boodschap. De prediking van Jezus Christus. En dan zegt u, ja, dat zei hij toch al, prediker van Jezus Christus. Nee, zegt Paulus, de prediking van Jezus Christus naar, en dus in overeenstemming met, en dus in verband met, de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest. Want wat hij gepredikt heeft, is aan Korinthe bijvoorbeeld, Jezus Christus en die gekruist. En wat hij ook gepredikt heeft, ongetwijfeld ook aan Corinthiërs, maar ook in deze brief aan de Romeinen, Jezus Christus en die opgewekt. Zelfs nog in Romeinen 8, Jezus Christus en die gezeten aan de rechterhand Gods. Maar wat hij niet gezegd heeft, is dat al die oudtestamentische uitspraken over de heerlijkheid van Christus net zo goed uitspraken zijn over heel de gemeente. Hoor je wat ik zeg? Nou ja, hij zei nog net in Romeinen 6 dat wij één plant geworden zijn met Christus in de gelijkmaker zijn des doods en de gelijkmaker zijn der opstanding. Maar wat hij niet zegt, is dat al wat over de verheerlijkte Messias en over de heerschappij van de Messias enzovoorts gezegd wordt in de oudtestamentische beloften, dat dat net zo goed uitspraken zijn over heel de gemeente die het lichaam is van Christus. Wat hij niet zegt is dat wij als gelovigen in Christus gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel. Dat was namelijk Efeze 1 vers 3. Maar in Romeinen lees je dat niet. Romeinen gaat niet verder dan, we zijn één met Christus, in de gelijkmaker zijn ze doods, in de gelijkmaker zijn er opstanding. En Efeze zegt, Ja, we zijn met hem opgewekt, maar wij zijn ook met hem gezet in de hemel. Maar dat staat niet in de Romeinenbrief. Was het dan niet zo, wist Paulus dat er niet? Jawel, maar zover ging het verhaal niet in de Romeinenbrief. Zo snel ging het niet. Maar het moet nog komen. En dus zegt de apostel dat God machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest. Want zal ik u nog eens wat anders zeggen. Het mag dan zo zijn dat de oud-testamentische profetieën de komst van de Messias aankondigen. Die namelijk in de toekomst in heerlijkheid zal verschijnen. Als degene die ooit gekruist was geworden. Ik denk aan Zacharië 12, 13 en 14 enzovoort. Dat is al komen op de Olijfberg. Dat ze zouden zien wie zij doorstoken hebben enzovoort. Die dan ook inderdaad zijn koninkrijk aan Israël zal openbaren en hen weder vergaderen enzovoort. Dat mag zo wezen dat dat in het Oude Testament staat. Maar het punt is gewoon dat die uitspraken over de verschijning van Christus in heerlijkheid net zo goed uitspraken zijn over de verschijning van de gemeente in heerlijkheid met Christus als het lichaam van Christus. Heb je dat? Want dat is waar het om gaat. En dan zeg ik wel eens, en als het Oude Testament zegt dat de Heer zal komen met zijn vele tienduizenden engelen, dan is dat een bedekking die erover ligt. Want wij vragen, waarom komt hij met die 10.000 engelen? Maakt ons niet uit of hij ze meeneemt of niet. We hebben toch geen voorstelling van hoe dat eruit ziet. Dus het maakt, hè? Maar het staat er wel, hij komt met zijn 10.000 engelen. Maar de aardigheid is dat die 10.000 engelen, dat zijn wij. Want, zegt de Hebreeënbrief, wij zijn toegevoegd aan. We zijn gekomen tot de vele tienduizenden engelen. Duizenden in de Statenvertaling, tienduizenden in de Nieuwe Vertaling. En het laatste is correct. Maar het is ontleend aan het Oude Testament. De Heer zou komen met tienduizenden engelen, maar wij zijn toegevoegd aan die tienduizenden engelen. Dat zijn wij namelijk. Want wij zouden der engelen gelijk zijn. In de opstanding enzovoort. Ik bedoel maar, de prediking van Jezus Christus houdt nog meer in dan de prediking van Jezus die de Christus werd. Soms schrik al als je dit alleen maar zegt. De prediking van degene die leed en stierf, maar uit de dood opstond en zo verzoening voor onze zonden tot stand gebracht heeft. Er zit nog veel meer aan vast. De schrift vertelt er ook nog veel meer over. En de gedachte is dat als straks de Messias verschijnt aan Israël, dan verschijnt natuurlijk Jezus van Nazareth. Dat is waar, maar wij ook. En het is die Jezus die door de Joden werd verworpen en zelfs vervolgd en gekruist. Maar het is die gemeente die door de Joden werd verworpen en vervolgd en dikwijls ook gedood. Heb je dat? Het gaat om de eenheid van die uitspraken. Dus er staat bijvoorbeeld in Psalm 2, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw bezitting. En gij zult hen over hen bestaat er, gij zult over hen heersen of iets dergelijks met een ijzeren roede. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat of hoe het allemaal heten mag. Maar die uitspraak, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd en gij zult de heidenen hoeden met een ijzeren roede, dat zijn uitspraken over de gemeente net zo goed. Nee, dat blijkt uit Openbaring 12. Ik ga dat nou niet uitleggen, ik stel het alleen maar vast. Dat is wat de apostel leert. Of we nemen gewoon Colossense, dan zegt de apostel, want uw leven, zoekt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Dat lees je in Romeinen niet hoor. En in Matthäus lees je nog, zoek eerst het koninkrijk Gods. En al het andere zal u toegeworpen worden. Maar het koninkrijk Gods zal op aarde komen. Dus het blijft aards. Maar Colossense zegt, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen bij God. En wanneer dan Christus zal geopenbaard worden, die ons leven is, zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is toch duidelijke taal? Wij hebben deel aan de hemelse positie van Christus nu. Het heeft tot gevolg dat als die Christus vanuit de hemel zich in heerlijkheid zal manifesteren, zich zal vertonen aan degenen die op aarde zijn, dan doet hij dat samen met de gemeente. En nou ik dat zeg, denk ik, en Als je heel goed leest, staat het ook in Romeinen 8. Net staat er niet echt. Maar toch, er staat dat wij tot zonen zouden gesteld worden samen met Christus, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. Hij zegt, Paulus zegt er alleen niet bij dat dit heeft over hemelse dingen. Hij laat het gewoon voor wat het is. Hij zegt niet aarde of hemel, hij zegt er niks over. En daarom valt het ons niet op. Maar later wordt uiteengezet dat het wel degelijk over hemelse dingen gaat. Dat is kennelijk dezelfde apostel in Hebreeën 2... ook inderdaad spreekt over Christus als de eerste van vele broederen. Ongeveer dezelfde termen. Dan zegt hij wel degelijk dat het gaat om een hemelse roeping en niet een aardse. 3 vers 1 inmiddels. Begrijp je wel? Dat is waar het over gaat. Deze dingen vind je in de Romeinenbrief niet echt. Je kunt ook niet zeggen dat Paulus het niet wist. Er staat ook niks in wat er in strijd mee is, uiteraard. Maar echt bekendmaken van wat nou eigenlijk echt de positie is van de gemeente en zal zijn van de gemeente, komt er niet in voor. Het gaat gewoon over zondaren die zalig worden, met God verzoend zijn enzovoorts. Maar aan het eind van het hoofdstuk, aan het eind van de brief, zegt hij dan alsnog dat het gaat om de prediking van Jezus Christus in overeenstemming met de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest. En je kunt alleen maar dingen verzwijgen als ze eerst bekend zijn. Hebben die? Je ziet dat je op moet passen met wat je zegt. Sommigen zeggen het is verzwegen, dus is het niet bekend. Ik zeg nee, het is wel bekend, maar daarmee. Maar daarna wordt het verzwegen. Dat wil zeggen, men weet het, maar er wordt niet over gesproken. En toen heb ik dat weer eens nagevraagd bij Petrus, neem Petrus heen. En die zei, ja, aan die profeten die hun eigen profetieën onderzochten over onze tegenwoordige tijd, is bekendgemaakt dat zij gesproken hebben over onze zaligheid. Over onze tegenwoordige bedeling. Maar dat hebben ze daarna niet meer opgeschreven. Ze hebben eerst geschreven, toen hun profetieën bestudeerd en toen is hen bekendgemaakt dat veel van wat ze schreven inderdaad niet eens gaat over de openbaring van het koninkrijk van Christus, die nu nog toekomst is, maar inderdaad dat ze gesproken hebben over onze tegenwoordige gemeentelijke waarheid. Dat is wat Petrus ervan zegt. En daarmee sluit je natuurlijk aan met Paulus. Paulus zegt, het is verzwegen geworden. Men heeft er zwijgen toegedaan. Nou, dat is verborgenheid. Maar neem niet weg dat er zijn die het geweten hebben. Maar het is verzwegen geweest in de tijden der eeuwen. En dan staat er in vers 26. Maar nu geopenbaard is. Het is nu geopenbaard. Dat wil zeggen, de bedekking is eraf. Dan wil het wel zeggen, het wordt niet meer verzwegen, maar er wordt over gesproken. Door wie? Nou, er staat, het is nu geopenbaard. En door de profetische schriften onder al de heidenen bekendgemaakt. Als ik de tussenzin weer oversla. Het is nu geopenbaard en door de profetische geschriften naar het bevel des eeuwige Gods tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekend is gemaakt. Dat wil zeggen dat deze dingen op schrift gesteld zijn, in profetische schriften. Dat wil niet zeggen dat schriften zijn die over de toekomst schrijven, maar het wil zeggen dat deze schriften geïnspireerd zijn. Hè? Profetische schriften wil zeggen dat het van Gods wegen geschreven is. En het lijkt geen twijfel dat deze profetische geschriften gewoon de boeken zijn van het Nieuwe Testament. Nee, niet eens alleen de brieven van Paulus. En zeker niet alleen de gevangenisbrieven. Ook net zo goed Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes enzovoort. Want die zijn inderdaad van Gods wegen geïnspireerd. En daarin wordt ons de Christus inderdaad voorgesteld in zijn tegenwoordige hemelse positie. Boeken zijn trouwens allemaal geschreven in de dagen dat de Heer Jezus al zijn hemelse positie had ingenomen. Na zijn opstanding namelijk. Vergis u niet, ook Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes is gewoon geschreven na de opstanding van Christus. Het waren geen dagboeken hoor. Dan weet je niet hoe het afloopt. Maar ze werden geschreven vooruit de goede afloop, uiteraard. Nieuw Testamentische schriften dus. En ze worden naar het bevel des eeuwige Gods tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekendgemaakt. Nou, dat is dan een van de belangrijkste schriftplaatsen. En precies op de plaats waar je het zou vermoeden, namelijk in de eerste, de beste Nieuwtestamentische brief. En de apostel maakt er meteen melding van. Hij legt het niet uit, hij zegt gewoon, denk erom, er komt nog meer. Dit was het evangelie van Christus, maar er komt nog mijn evangelie, ofwel de prediking van Jezus Christus na de openbaring der verborgenheid enzovoort. En dan sla ik één bladzijde om. En dan kom ik in 1 Korinthe. En dan zegt de apostel in hoofdstuk 2 vers 1. Ik broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid. U verkondigende de verborgenheid van God. U wordt geacht dat in uw Bijbel te veranderen. Want er staat niet getuigenis, marterion. Maar er staat verborgenheid, mysterion. Zoals ook uit de rest van dit schriftgedeelte blijkt overigens hoor. Ik ben niet gekomen u verkondigende de verborgenheid van God. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. Maar daarna zegt hij in vers 6. Wij spreken echter wel degelijk wijsheid. In vers 1 zegt hij, dat heb ik niet gedaan bij jullie. Maar in vers 6 zegt hij, maar dat doen wij wel degelijk wijsheid spreken onder de volwassenen. De volmaakte, de volwassenen betekent dat. Maar een wijsheid niet van deze wereld, nog de overste deze wereld die teniet worden. Maar wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. Die dus bedekt was. Maar die God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, gemeente. Tot heerlijkheid van ons. Die verborgen heeft alles van doen met onze heerlijkheid. En dus de verheerlijkte positie die voor de gemeente bestemd is. Al sinds de wereld was. Er staat zelfs eer de wereld was. Of zoals Efeze 3 het zegt, naar zijn eeuwig voornemen. Daar komen we er later nog op terug. Zie je wel, de apostel zegt, ik heb er niet over gesproken, maar ik spreek er wel eens over. En ook nu doet hij het eigenlijk nog niet. Hij noemt het alleen. En voor de Korintiërs blijft het gewoon bedekt. Dat is waar het in de praktijk op neerkomt. En pas aan het eind van deze brief zegt hij, nou ik zal toch eens een poging wagen. Dat is in hoofdstuk 15. En dan zegt hij, nou, dan zal ik je nou eens een verborgenheid vertellen. Zie, ik vertel u een verborgenheid. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar we zullen wel alle veranderd worden. Die kennen u toch, die uitspraken. En dan spreekt hij over, of schrijft hij over de opname van de gemeente. En dan nog legt hij het niet uit. Dat doet hij wel in 1 Thessalonicens uiteraard. Maar in 1 Korinthe 15 niet. Want van de opname van de gemeente maakt hij slechts de opstanding van de gemeente. Lees het maar nou, hoor. Want hij zegt niet eens dat de gemeente naar de hemel gaat. Zover komt hij niet eens. Hij zegt alleen, het gaat om de opstanding van de gelovigen van onze tegenwoordige bedeling. Een aspect van al deze verborgene dingen. Want de gelovigen van onze bedeling zullen opstaan, ook lichamelijk dus. Niet pas op de jongste dag, niet bij de aanvang van de 1000 jaar. Zelfs niet eens bij de wederkomst van Christus, maar nog ervoor. Nou ja, kort ervoor, maar het hangt met de wederkomst samen. Begrijp je wel, maar dan verborgenheid. En hij noemt het dan even. Het moet dan duidelijk zijn dat de apostel in de Thessalonicenzenbrief, de eerste Thessalonicenzenbrief, als hij daarover de opname van de gemeente spreekt, toch duidelijk blijk geeft van zijn uitgebreide kennis omtrent de positie van de gemeente. Die immers een hemelse positie in erfenis zou hebben. En de eerste Thessalonicenzenbrief gaat officieel door voor de eerste, de oudste brief van de apostel Paulus. Er is ook weinig tegenin te brengen, dat moet wel zo wezen. Blijkt uit vergelijking met handelingen enzovoorts. Maar hij spreekt uitgebreid over de opname van de gemeente, de hemelse bestemming van de gemeente. En hij zegt ook, maar velen ontgaat dat, of we hebben er moeite mee, maar hij zegt, kijk, de Heer zal nederdalen. Dat staat ook inderdaad in het Oude Testament, de Heer zal nederdalen. Maar punt is, dat aangezien de Messias niet alleen is Jezus van Nazareth, maar aangezien dat eigenlijk heel de gemeente is, Betekent het dus dat heel de gemeente zal nederdalen uit de hemel? Maar ja, hoe kan de gemeente nou nederdalen als de gemeente hier op aarde is? En dus zegt hij, dus gaan wij tevoren de Heer tegemoet in de lucht. Letterlijk staat het er ook zo. Begrijp u? En die hele gedachtegang is eigenlijk ontleend aan het simpele Bijbelse gegeven dat al wat over de Messias gezegd wordt op een of andere wijze ook gezegd wordt over de gemeente, want de gemeente is het lichaam van de Messias. Het lichaam van Christus. Hebben jullie? En al wat over de hoge priester gezegd wordt, wordt zelfs ook over de gemeente gezegd, want de gemeente is het lichaam van de hoge priester. Gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek is net zo goed een uitspraak over de gemeente als de uitspraak gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En als hoge priester worden we dus gesteld bij God in de dingen die daar te doen zijn. Hebreeën 5 vers 1. En geldt niet alleen voor de Heer Jezus, want heilige broeders, wij zijn diezelfde hemelse roeping deelachtig. Hebreeën 3 vers 1. Zie? Kijk, dat is de verborgenheid. Dat zijn de dingen die in het Oude Testament niet openlijk gezegd werden. En als ze wel openlijk gezegd werden, werden ze zodanig gezegd dat ze binnen het verband van het schriftgedeelte toch niet of nauwelijks begrepen konden worden. Ik denk eerlijk gezegd, de enige manier om ze te begrijpen is de manier van Petrus. Namelijk schrift met schrift vergelijken. Schriftgedeelte uitspraken bij elkaar optellen. Profetisch woord, zeer vast. Ja, inderdaad, maar dan moet je wel eerst weten dat geen profetie is van eigen uitleg. En wanneer men de verschillende uitspraken over de Christus naast elkaar legt, dan komt men vanzelf tot de conclusie dat als die Christus uiteindelijk zal verschijnen in de heerlijkheid, dan is hij niet alleen. Dan is hij met zijn loon. Om maar eens wat te citeren weer. Mijn loon is met mij. Dan is hij met zijn lichaam. Nog anders, dan is hij met zijn vrouw, want die kan ook nog. Nee, Efeze 5, dat kan dus. Maar dat zijn de uitspraken, hoor. Dat is waar het werkelijk over gaat. Waarmee ik maar gezegd wil hebben, nee, waarmee de apostel Paulus maar gezegd wil hebben, dat deze dingen niet nieuw zijn, maar dat het zo verschrikkelijk problematisch is om ze onder de mensen te brengen. Dat is ook zo, hoor. Daarom, ik zeg het graag mee, want het is nog zo. Je kunt je trek volle zalen als je gaat praten over de problemen van het maatschappelijk leven van de gelovigen. Om niet meteen trouwens in de eerste plaats te denken aan het gezinsleven, zuster. Ja, inderdaad, natuurlijk. Dan krijg je volle zalen. Huwelijk en gezin zijn schitterende onderwerpen. Iedereen heeft er namelijk problemen mee. En als je de indruk wekt dat je een antwoord weet op de problematiek, dan krijg je volle zalen. Zo zit dat. Er zijn mensen genoeg die daar trouwens de kost mee verdienen. Gewoon. Hè? Nou ja, laat ik er maar niks meer van zeggen. Maar je kunt, zolang het aards is, gaat dat. Wij maken ons zorgen over onze, laten we zeggen, onze kerkelijke gemeenten enzovoort. Als je daar eens over gaat preken, over hoe je dat in stand moet houden, wat je moet doen om die leegloop tegen te gaan, om er anderen bij te krijgen, dan heb je volle zalen. En aangezien mensen niet meer weten wat ze doen moeten, en je gaat ze vertellen dan wat ze doen moeten, dan heb je volle zalen. Ongeacht wat je ze zegt, hoor. Dat is echt waar. Wat je ze ook zegt dat ze moeten doen, volle zalen krijg je ermee. Volle kerken, dus, bedoel ik, eigenlijk. Maar goed, de zalen ook, in het algemeen. Maar dat is waar het over gaat. Als je die mensen gaat vertellen dat wij gezet zijn in de hemel, dat ons burgerschap, dat onze wandel in de hemel is, enzovoorts. Dat wij nu zouden bekendmaken aan overheden, aan macht in de hemel, de veelkleurige wijsheid Gods en dat soort dingen weer. Dat de Heer nu ons aan het opvoeden is voor onze toekomstige bestemming en dat de horizontale aardse zaken absoluut van ondergeschikt belang zijn. En dat we dus het resultaat van onze wandel met de Heer niet zouden afmeten aan onze omstandigheden, maar zouden wachten op de vergelding des loons in de toekomst. Ja, dan lopen de mensen weg. Zo zit dat gewoon. Dat is verborgenheid, dat werkt niet. Nou, dat is het probleem van de apostel Paulus. En dat is ook de reden waarom die dingen niet bladzijde voor bladzijde in de brieven naar voren gebracht worden. Maar het is ook de reden dat de apostel toch bij gelegenheid, ook in de oudere brieven, wel degelijk die dingen doet. En ze denken om, er kan nog meer. En als je dan verstandig bent, dan vraag je meteen, vertel eens, Hoe zit dat? Wat komt er nog meer? Begrijp u? Zo zit dat eigenlijk. En eerlijk gezegd, zeg ik dan ter afsluiting van deze avond dan, ik heb dikwijls de indruk dat deze zogenaamde verborgenheden, die natuurlijk helemaal niet geheim meer zijn, want ze zijn open en bloot geopenbaard en gepredikt, maar dat deze verborgenheden zich in de praktijk nauwelijks lenen voor werkelijk prediking in de zin van verkondiging in het publiek. Mijn ervaring is dat het andersom werkt. Je kunt er wel over spreken, maar alleen voor mensen die er speciaal voor komen. Die zijn er gelukkig ook. Die zeggen, maar er moet nog meer wezen. Of dit weet ik niet, of dit is er nog en dat nog en wat betekent dat dan? Maar deze dingen proberen bekend te maken aan mensen die in het algemeen toch geen interesse hebben, in de hoop dat hun interesse gewekt wordt, in de praktijk werkt dat zo goed als niet. Ja, er zijn altijd uitzonderingen natuurlijk, maar normaal gesproken niet. En het gevolg is, het blijft verborgen. En dus zeg ik, wisten de apostelen deze dingen niet in Handelingen 2? Nou en, de meerderheid van de gelovigen van vandaag heeft er geen flauw, maar dan ook geen flauw idee van. Geen flauw idee van hun eigen positie in Christus, in heerlijkheid. Ik denk dat vele gelovigen, vele, ook christenen, ik zeg niet naam christenen, ik zeg christen, vele christenen, niet eens zeker zijn van hun zaligheid. Dat is de meerderheid, denk ik. Ze noemen zich christenen, maar weten niet of ze behouden zijn enzovoorts. En ze vinden het al heel wat, mochten ze het beleven, dat ze zalig sterven. Hoe je dat moet beleven, weet ik niet. He? Want ik zou het besterven noemen. Maar goed, hè? Dat is het ideaal. Als ze ooit nog eens wellicht in de hoop des eeuwige levens mogen komen te overlijden. Wat een wens. Wij als gelovigen hebben de dood al lang achter ons. Wij zijn gestorven, daar leven we juist uit. We hebben nieuw leven ontvangen enzovoort. We zijn de wereld gestorven, de wet gestorven, wat er maar wezen mag enzovoort. En wij leven goden. En ons ideaal is niet om ooit nog eens een keer een kind van God te worden. Wij gaan door het leven als kinderen Gods. En we hopen dat inderdaad, want dat is de bedoeling, daar strekken we ons naar uit, dat wij in de toekomst ook individueel door God gesteld zullen worden tot zonen. Dat is waar het om gaat. Uit de zekerheid des eeuwige levens, daar leven wij uit. Zo zijn we begonnen. Dat is niet het einddoel, dat is het begin. En sindsdien, als het goed is, leven we in afhankelijkheid van de Heer. En laten we ons onderwijzen over zijn werk, zijn plannen enzovoorts. En laten we ons ook in praktische zin onderwijzen. En daarmee bedoel ik dat we ook in praktische zin leren, ook onder moeilijke omstandigheden, trouw te zijn aan de Heer, hem te blijven dienen enzovoort, prioriteiten te stellen enzovoort, opdat bij gebleken trouw aan hem, wij ook inderdaad door hem beloond zullen worden straks in de toekomst. Daar gaat het om. En dat is toch een heel, maar dan ook een heel ander verhaal. Kronen wachten ons. Dat is de bedoeling, want daartoe zijn wij geroepen. En daarom, zegt de apostel, zouden wij wandelen waardig die roeping waarmee wij geroepen zijn. Maar goed, deze verborgene dingen zullen voor de meesten helaas voor altijd verborgen blijven. Hier beneden dan. Hè? Maar goed, als wij er maar uit leven en daarvan gehoord hebben en ons daaraan hebben onderworpen. Wij moeten het daar vanavond weer bij laten. En we zullen de Heer danken.